Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zondagmiddag 30 mei 2021, Nationale Tim de Gierdag. En vanuit Casa die Heijnen in het zonnige Utrecht is dit de Rode Lantaarn.
En dat was het dan. È finito. De Giro zit erop. 3 weken vol sterrato, montagne dure, amore infinito. En, om met Eros Ramazzotti te spreken, emozione per sempre. Bernal won en werd vacuüm getrokken door zijn of een vriendin. Wat onthouden we? Wordt de Giro van 2021 de laatste grote ronde die Remco E. niet won? Betekende het dan eindelijk de definitieve doorbraak van Damiano, de landmeter van Marina di Ragusa, Caruso? Of was het in de praktijk gewoon Ganna voor en Ganna? Ach, het was mooi. Het was te veel om op te noemen. Giro, om met Umberto Tozzi te spreken. Ti amo.
That is the wall of noise that is greeting Egan Bernal. They understand the history of cycling here in Italy. They know exactly what they're looking at. Egan Bernal is going to be crowned the master of Milan. Bernal graduating through the ranks of the unfolding stages of the Giro d'Italia in 2021. Conquering everything that is thrown with him, the gravel roads, and then defending through the high mountains. This has been an exhibition of control, an exhibition of aggression, and an exhibition of belief. Stand back and admire a great champion, a former Tour de France winner now, clinching victory in his second Grand Tour triumph. The 2021 Giro d'Italia has frankly been bossed by Egan Bernal, and he is building the legacy of a Grand Tour champion, not just for the now, but for the ages. The race goes to Colombia and to Egan Bernal.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France, sitting right next to you.
Ja, jongens.
Snel gegaan.
3 weken.
Heerlijke week, hoor.
3 heerlijke weken.
Drie heerlijke weken.
En als ik nu naar buiten kijk, de dikke gordijn, dikke fluwelen gordijn opzij schuift die wij hebben gebruikt om tv te kunnen kijken.
Ja.
Dan is het gewoon lente buiten.
Halleluja, dat werd ook wel echt tijd, hè? Ja.
Onvoorstelbaar dat het zo lang heeft geduurd.
Ja, ik ben vanochtend naar het pierenbadje geweest.
Heerlijk.
Ja, kleren uit en gaan. Baantjes trekken.
Mooi. Werd heel gek tussen aangekeken. Tussen de peuters.
Ja. Heel gek aangekeken door de jongens en meisjes, maar goed.
Goed hoor.
Het was warm en je moet wat.
Je moet wat.
Je hebt groot gelijk. Ik heb vanochtend ook in de zon gezeten met de krant en met een boek.
Heerlijk.
En, in Driebergen. Waar ik niet woon. Ik heb sindsdien een beetje een zonnesteek. En dat is, ja, je kan zeggen dat is vervelend, want ik voel me niet helemaal top. Maar aan de andere kant is het ook wel een soort lekker begin. Want je weet...
Gelijk
hebben we maar gehad.
Ja. Ja. Dus ook, dan ben je ook, daarna ben je volgens mij een tijdje immuun daarvoor. Hè? Dat heb ik ook begrepen.
Ja, ja. Zeker. Mooi hoor. En ik zag dat ik ook bijna aan de beurt was voor een vaccinatie.
Nee, echt?
Ja. Zeker. Maar
dan ben je nog ouder geworden,
nee,
deze Giro.
Vanochtend was 1978 al aan de beurt. Die mocht al gaan bellen.
En van welk jaar ben je dan?
79.
Niet?
Ja. 70s kid.
Ik 70s kid. Ja, echt op het randje.
Maar jeetje, mina.
Ja, dat is waar. Dit is al mijn 6e decennium dat ik meemaak.
Wat een waanzin, hè. Ja. En jij, dus toen was gewoon alles nog in zwart-wit en zo.
Ja, ja, zeker. Dat was heel gek toen het in één keer overging op kleur, de wereld. Ja. Ja. Ja.
En jij ook dus?
Ik ook.
Ja. Wat een waanzin, hè?
Ja. We zien natuurlijk Willem wel van dichtbij, maar er zit ook een soort sepia-laagje op jou. Hè? De oude foto's.
Zeker, ja. Ik heb hier ook een glaasje met sigaretten op tafel gezet. Ja. Ja, nee, dat is waar. Hey, Nationale Telemagierdag, gefeliciteerd allebei.
Ja, dankjewel.
Dank.
Ja,
voor mooi. Wie het niet weet, Tim de Gierdag is elk jaar op 30 mei. Dat komt omdat Tim de Gier een anagram is van 30 mei.
Ja, ja. Eigenlijk andersom, toch?
30 ja, mei is een, ja. Ja, ja. Wat jou toch zou moeten verheugen, dit soort taalkundige
ja, ja, dingetjes? Ja, ik moet zeggen dat Wim Daniels in mij, die probeer ik altijd een beetje te onderdrukken. Ik moet zeggen, hij zit er wel, maar het is niet de kant van mezelf die ik het meest ruimte geef.
Oké. Okay.
Die laat je af en toe uit in Driebergen-Zeist.
Ja.
Dan moeten jullie natuurlijk wel een prijsvraag uitschrijven voor het beste anagram van de naam Frank Heijnen.
Ja.
Of heb je die zelf al eens een keer
of
bedacht?
Voor een van de deelnemers in de
Giro? Er zit in ieder geval Hank in. Vind ik altijd goed begin.
Hank Vrijne. Ja. Ja, ja, ik zit nu zelf te denken. Maar ik ben nooit... Ja, anagrammen is echt een beetje... Ja, wie deed, Hugo Brandt-Korstius deed dat veel als Battes. Ja, ik vind, het is natuurlijk een bijzonder kinderachtige
bezigheid.
Ja, ja. Laten we eerlijk zijn. Maar als het dan leidt tot een Nationale Telemagierdag, dan kun je toch niet anders dan toe
juist. Het is natuurlijk, we zitten hier ook echt met flessen champagne en
zakken Doritos,
smoking, ja,
hamkaas. Dus,
7 prostituees.
Ja, zoals
het dan, die nu eindelijk een keer even in bek houden. Hè? Dat gekrebbel de hele dag.
Het waren wel verrast dat ze alleen maar de Giro mee hoefden te kijken.
Ja. Is ook, dat ja, kan ook heel intiem zijn.
Ja, nou, daarom. Het was een heel andere dag dan ze hadden verwacht.
Is
ja.
wel zo. Het ja. is naast de Tim de Gierdag ook Brent van Moerdag, zagen wij. Want tussendoor zapten we even naar het criterium du Dauphiné. Of de ronde zapte. Door de Middellandse Zee.
Zapte. Uit de jaren 70.
Ja, nee,
ik zag ook
nou, toen zapte iedereen nog. Ja.
Ik zap
ja.
Wat zeg jij dan?
Snackbar. In plaats van snackbar. Dat is mijn gekkigheid.
Oh, nee, maar ik bedoel, wat zeg jij dan in plaats van... We schakelden over van kanaal naar...
Zappen.
Ah, oké. Okay,
ja, Frank Zappa.
Okay.
Nee, ik zeg ook zappen.
Oké, okay.
Ja, echt waar.
Heel goed, heel goed. Maar Brent van Moer won dus de ronde door de Middellandse Zee, zoals hij op Sporza werd aangekondigd.
Ja, ik denk dat iets in mijn Ziggo-app was, waardoor hij verkeerd werd aangekondigd.
Okay, maar ik vond het wel een mooie naam.
Ja, ik ook. Heerlijk. Misschien iets voor onze verrassingskoers. Gewoon dwars door de Middellandse Zee.
Ja, precies. Ja. Ja. En dat Mozes dan wint. Ja. Dat is de enige die hem kan splijten. Ja, het was leuk voor hem, want we hadden natuurlijk vorige uitzending, toen hadden we net de ronde van Limburg gehad, waar we zo nog even op terugkomen.
Ja.
Maar daar reed hij de laatste kilometer reed hij verkeerd. Ja. Dus we zaten wel eventjes
in de
peentjes te zweten.
Ja.
Want er was 100 meter voor de finish, was nog een afslag die hij had kunnen nemen.
Er is altijd nog een afslag in het leven die je nog kan nemen.
Ik had het wel legendarisch gevonden als hij dat gewoon had gedaan. Nee. Gewoon wel een soort van, om een statement te maken.
Ja, en dan heeft hij gewoon, volgens mij, voor 10 jaar een profcontract als hij dat had gedaan. En dat is nu maar afwachten.
Ja.
Nee, maar je hoorde José zich echt schrap zetten in die laatste kilometer. Want hij wilde heel graag dat hij won. Dat
hij is fan,
vorige week ook al. Hij is fan. Waarschijnlijk, hij begon ook weer over zijn familie en dat hij dan anders maar in het bedrijf moest gaan werken. Ja. Er zat ook een soort dreigend ondertoontje in. Want die familie is blijkbaar rijk in het een of het ander.
Ja. Ja.
En nou, ik vond het
wel... De vermoertjes.
Wel, de vermoertjes, ja. En waarschijnlijk koopt José daar dan zijn sanitair
zijn
of zo.
Weet niet.
Nee, maar je af en toe hoor je, en dat wordt dan nooit helemaal duidelijk waarom, maar je merkt aan José bij sommige renners dat hij daar volgens mij al 15 jaar heel intens bij betrokken is. Bij,
ja. En maar het zijn ook elke keer weer nieuwe. Dat ik denk, hoeveel tijd heb je?
Ja.
Waar haal je de tijd van? Want bij Greg heb ik het idee dat hij hem nog gewiegd heeft.
Ja.
Als klein kind.
Ja.
En nu inderdaad bij Brent van Moer heb ik dat ook weer. Dat ik denk,
ja, maar dit is gewoon zo'n dingetje, toch? Dit is toch wat hij doet.
Ja, maar,
hij kiest niet iets anders.
Dan. Maar ik denk niet dat het willekeurig is. Ik denk wel echt dat hij die jongens heel persoonlijk kent.
Ja, ja, en hij heel vet. Ja.
Zoals bij ons is het tamelijk willekeurig. Of laat ik voor mezelf spreken.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Mag je ook wel namens ons zeggen, hoor.
Okay,
het is tamelijk willekeurig. Ja. Nee, dus we hadden nog even de administratie afwerken. Wat gehonoreerde verzoeken tot rectificaties. Ook weer wederom een heleboel die niet gehonoreerd zijn. Er waren bijvoorbeeld veel reacties op onze beoude stellingen over drop. Wat blijkt, ook in Engeland en bijvoorbeeld in IJsland kwamen 2 reacties uit. Kwamen reacties dat drop ook daar wel degelijk een dingetje is.
Een smerig dingetje.
Okay. Engelse drop,
ja.
Heet het daar.
Wel opvallend dat in beide landen vooral zoute drop wordt gegeten. Niet per se zoete drop.
Huh?
Misschien is dat dan toch iets meer een...
Ja, het valt mij niet enorm op, moet ik zeggen.
Het is wel opvallend, maar niet echt wetenswaardig.
En in IJsland is, weet je, wat heb je vroeger in de discotheek wel eens dropshotjes geat?
Sterker nog, we hadden... In de kroeg waar ik werkte, hadden wij een heerlijke zoute droplikeur, Samari.
Oh.
Een salmiaklikeur.
Oké. Okay.
Dat was echt een absolute aanrader.
Dat schijnt dus ook echt een hit te zijn in IJsland.
Bouw je daar naartoe? Dat heel lekker is.
Nou, ik weet niet of het heel lekker is.
Maar het is echt...
Jij vindt dat heel lekker.
Ja, is dat is echt heel lekker, ja.
Salmari, want het is dus niet zo sterk. Het is iets van 25% of zo. En dat kan je echt blijven drinken. Ik had laatst een reunie met mensen van de kroeg. En toen had iedereen dus ook het originele idee opgevat om een fles Salmari mee te nemen. Die zijn ook allemaal opgegaan. Ja. En dat leidde uiteindelijk tot een potje schaakboksen.
En 3 doden.
Maar nee, dat is echt, echt heel lekker. Dus zoute...
Je houdt niet van bier met dropsmaak. Maar als het gewoon...
Een drop met dropsmaak.
Vloeibare drop, dat is prima.
Ja.
Oké. Okay.
Ik denk dat we dit
Hoe sta je dan tegenover gewoon uiensoep?
Een lekker uiensoepje lust ik wel, ja.
Dus maar niet bier dat naar uiensoep.
Nee, kijk, bier moet gewoon geel en helder en doorzichtig. Met het liefst een beetje prik, het liefst een beetje koud. Met een normaal alcoholpercentage. Uh-huh. En gewoon een groen logo.
Gewoon Heineken.
Met een rode ster. Ja. Nee, dat hoeft niet eens. Maar ja, nee, als ik bier wil, dan wil ik niet drop.
Oké. Okay. Helder. Toch? Het is fijn dat dat is opgehaald.
Het is hetzelfde als ik iets met hamkaas, dan neem ik een tosti, niet hamkaas.
niet de chips die nou tosti's maken.
Nee.
Snap ik.
Maar
Frank,
goed.
We hadden kregen een bericht van Daniel Herbers.
Ja.
Die was het niet eens met jouw Ronde van Limburg duiding.
Nou, die heeft zeer terecht daar wat kanttekeningen bij. De belangrijkste kanttekening eigenlijk, dat ik het een amateurkoers heb genoemd.
Een amateurkoers.
Het is een profkoers, een 1.1 koers. Volgens Daniel sinds de mooiste koers van de regio. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ken niet superveel andere koersen in de regio, maar ik vind het ook een hele mooie wedstrijd. Een 1.1 koers. Ik denk dat het vroeger, voordat de huidige verdeling van die koersen en voor de Pro Tour had je dan 1.1 was Gent-Wevelgem, zeg maar. Was dit denk ik 1.4, mm-hmm. vermoed ik, de hel van het Mergeland. Maar nu een 1.1 koers. Het deelnemersveld is daarentegen vaak van mindere allure, schrijft Daniel daar nog bij. Dus ja, daar doen ook amateurs mee. Dat is of topamateurs of beloftes.
Of mensen die een prijsvraag hebben gewonnen.
Ja, precies. Mensen die een slagzin hebben afgemaakt. Volta Limburg en dan moet iemand het laatste...
Een anagram hebben gemaakt.
van Mergeland. Ja. Daniel heeft helemaal gelijk. En ik denk dat ik ook dat ik amateurkoers en... koers voor amateurs, dat ik die een beetje door elkaar heb gehaald.
Gebeurt ons allemaal wel eens. Soms maar meerdere keren per dag.
Het is meer echt zo'n koers waar je Ribéry nog altijd al een jaar of 25 gewoon live aan het werk kan zien.
Oscar Sevilla,
ja. Ja. Dan moet ze hem naar Colombia verplaatsen, geloof ik.
Daniel Herbers trouwens is leuk, is een trouwe luisteraar.
Ja.
En die stuurt ons af en toe ook stats. Hij is op @statsoncycling en het is wel leuk om te volgen. Hij had ook allemaal leuke dingetjes over Caruso in tijdritten.
Is hij ook dan degene die dan die statistiek heeft over hoeveelheid top 10 plaatsen zonder winst?
Ja.
Waar zeg maar je een Hilco Kelderman hebt die dan op 156 top 10 plaatsen staat zonder enige winst.
Ja,
echt?
Ja.
En dan heel lang niks.
Ja.
En dan allemaal jongens die deze Giro toch een etappe hebben gewonnen.
Je zou kunnen zeggen dat dan voor Wilco Kelderman ook een zege is en dat hij daarmee meteen uit het klassement dondert. Maar...
Ja. Nee, ja, klopt. Wilco Kelderman, top 10 without victory. 122 keer. En dan op 2, inmiddels niet meer, maar is Damiano Caruso met 68.
Dit is een onvoorstelbare statistiek.
Toch? Echt onvoorstelbaar, ja. Ik denk ook wel dat als je dit soort statistieken paraat hebt of zelfs produceert, dan moet je toch iedere voorspelbokaal...
Kunnen winnen.
Megabike, Gigabike, weet ik veel waar je aan mee doet. Kunnen winnen.
Ja. Nou, hij heeft wel eens meegedaan bij Gigabike. Kanslast eraf. Weet ik toevallig.
Snap ik goed. Jonne, er was ook nog een rectificatie van aanvulling op onze discussie van over de indeling van de bergen. In de
Ja, daar was ik eigenlijk wel heel blij mee. Van Tjeerd Roosjen. En hij zegt speciaal voor Jonne enige uitleg over die onbegrijpelijke bergindeling, want hij leek de wanhoop nabij. En dat klopt,
Dat merkte.
Ik ben in tranen naar huis gegaan. En ik heb mezelf in slaap gehuild onder de douche, in foetushouding. En het mooie aan de Giro is dat de categorisering is gegroeid vanuit het verleden. In de jaren 60 waren er alleen eerste en tweede categorie bergen. En heel veel bergen werden dus niet gecategoriseerd. Een mooie oplossing hebben ze eerst bedacht van, we doen daar een tussensprint. En daarna werd het aankomst bergop een gangbaar fenomeen. En toen heeft de Giro bedacht, oh, dan doen we daar die punten heel zwaar. Maar dat werd dan heel raar, want een klein bergje dat dan wel een aankomst bergop was, was dan, telde dan meer mee dan de Mortirolo of de Gavia. Maar goed, vanaf 1965 werd de Cima Coppi ingevoerd, die in tegenstelling tot de Souvenir Henri de Grange, dat is natuurlijk in
de Tour,
de Tour. Wel echt wat voorstelt. Qua punten was de Cima Coppi zelfs zo overreden dat wie de Cima Coppi won, ook bijna altijd de bergprijs pakte.
100 miljard punten.
En 14 zakken hamkaas. Ja. Pas in 1976 werden de derde categorie bergjes ingevoerd, terwijl de vierde categorie pas in 2011 verscheen. Dus de Amerongse berg in 2010 was wel een derde categorie.
Dat was toch de berg van Maarten Cellini?
Maarten Cellini, ja,
zeker.
In het blauw.
Ja. De vierde categorie bergjes werden vooral verzonnen om maar elke rit bergpuntjes te kunnen verdelen, dan wel überhaupt een bergtrui te kunnen uitreiken. Kortom, de Franse buitencategorie, die vooral voor superzware bergen is weggelegd, zal in de Giro altijd maar uit één berg bestaan, namelijk de Cima Coppi. De rest kan maximaal eerste categorie zijn.
Even een domme vraag. Is Cima Coppi dan daadwerkelijk genoemd naar Fausto Coppi?
Dat moet bijna wel.
Ja, toch?
Dat lijkt me wel.
Niet naar een andere Coppi.
Naar Coppi Coppi. Ja. Of Louis Coppi.
Ja. Of een handige koffiemagnaat.
De koppieshop die de eerste bergprijs heeft gesponsord.
De koppieshop.
Louis Coppi.
Ja, zou goed zijn.
Hopelijk kan Jonne na deze uitleg weer rustig slapen. Nou ja.
Ik denk het wel. Dat is fijn.
Met wat er komen gaat waarschijnlijk niet.
Nu hoort het gewoon tot onze collectieve kennis.
Duidelijke uitleg. Trouwens, hier een kleine sidestep. Ik had me afgelopen week heb ik me even verdiept in de Souvenir Jacques Godet. Die heb je ook in de Tour de France.
Wat is dat dan?
Dat is voor wie de eerste bovenkomt op de Tourmalet. Ieder jaar, want daar staat een beeld van Jacques Godet.
Als die in het parcours zit.
Ja. Maar er bleek ook nog een... Dus dan krijg je geloof 5000 euro. Dus dat is gewoon een bonus. Jacques Godet, die ook heel lang de Tour heeft geleid, een halve eeuw of zo. Maar je hebt ook de Prix Jacques Godet. En dat is voor degene die het beste Franstalige stuk over de Tour de France tijdens de Tour de France schrijft. En toen dacht ik, dat is fascinerend. Dat wil ik in Nederland ook. Daar ga ik echt mijn best voor doen. Maar toen bleek dat de prijs was... Die werd dus ieder jaar door iemand van L'Équipe of zo gewonnen... Was de prijs steeds een ander kunstwerk van een steeds een andere kunstenaar, maar wel steeds een portret van Jacques Godet. Dat vond ik zo goed detail.
Ja. Ah, dat vind ik ook goed. Dat wij dan allemaal portretten van Maart Smeets of zo doen.
Ja.
Dat je gewoon lastig wordt gevallen met allemaal portretten van Maart Smeets.
Even, wie was Jacques Godet?
Die was een halve eeuw lang de tourbaas. Min of meer de opvolger ook van De Grange en... Nou, en die kan gewoon de hele van de jaren 30 tot de jaren 80, meen ik, of de jaren 70, heel lang.
Heeft dat moet jij toch weten, Willem? Dat zijn een beetje jouw jaren.
Ja, ja, nee. Wij zijn elkaar nooit tegengekomen. Zo gaat dat, hè? Ja.
Ah, het is groot land ook, even.
Misschien waren we wel huisvrienden, dat zou kunnen.
Ja, of misschien dat toen Willem geboren was, dat hij toen dacht, oké, kan nu rustig met pensioen.
Ja, ja.
Opvolging is verzekerd. Ja,
de kleurentelevisie zit eraan te komen. Ja.
Toch nog steeds, nu we toch het nieuws hebben gekregen dat de Vuelta weer naar Nederland komt volgend jaar.
Ja, heerlijk.
We moeten toch in Maden een illegale tussensprint organiseren, waar we ook een souvenir aan koppelen.
Zeker. Je gewicht in worstenbroodjes, toch?
Ja, je gewicht in worstenbroodjes. Dat
echt
was
een uitstekend.
Maar er schijnt dus allerlei... natuurlijk vanzelfsprekend soort hele strenge controle op. Je mag niet zomaar een lijn trekken op het Vuelta parcours.
Nee, maar dat is toch gewoon een kwestie van een
laser.
Maar
met brandweerwagens.
Of een laser pennetje of zo.
Ja. Maar dan moeten de renners het ook weten dat er iets te halen valt.
Ja, we verklappen het alleen aan de vriend van de show.
Je hoeft volgens mij niks te zeggen. Je moet gewoon zelf weten waar dat punt is. En dan verder niemand iets zeggen. En degene die voorbij dat punt is, dus waar Willem dan staat, gewoon met zijn hand zo. En degene die daar dan voorbij rijdt, die is het. En die weet dat zelf niet. En dan hopen je gewoon dat...
En dan heel hard erachteraan rennen. Je bent het!
Ja. Met zo'n zak worstenbroodjes.
Van de fiets aftrekken. Wees dit.
Zo'n zak worstenbroodjes naar hem gooien.
Heb je 72 kilo worstenbrood dat je de rest van de Vuelta in de auto mee moet voeren.
Heel vet. Ja, goed idee. Willem, jij maakt furore in het peloton. Dat weten we al jaren.
Zeker.
Je bent met vrijwel elke renner... heb je geknikkerd.
Innig.
En ben je innig. Maar dat zijn over het algemeen Nederlandse renners.
Ja, absoluut.
Maar...
ik heb mijn vleugels uitge...
Rumor has it dat je de grens over bent gegaan.
Ja, nee, zeker. Nee, we hadden natuurlijk vorige keer...
Willem?
Al een paar afleveringen over de Trobro Leon. En het fascinerende detail dat je daar een zwijntje krijgt op het moment dat je hem wint. Als Bretonse renner, in ieder geval. En een van onze luisteraars wees ons op een prachtige foto van Olivier Lejac. Die volgens mij in 2019... het varkentje won. En een foto had waarbij hij onder de douche stond met het varkentje in zijn armen. Dat was een prachtige foto die ja. ik zeer gewaardeerd werd op de gram.
Op de gram en op Twitter.
En ik had dus die foto geplaatst op de gram. En wat schetste mijn verbazing? Nou, ik weet niet, verbazing. In ieder geval tot mijn genoegen. Ja. 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 Kreeg ik een bericht van Olivier Lejac met een duimpje omhoog. En toen zei ik, met hulp van Google Translate ben ik een gesprek aangegaan met
hem. Ik dacht dat jij gewoon volle bak Frans...
Nou, wel een beetje. Ik dacht, ik moet hier niet op mijn mail gaan met dat ik net iets onhandig zeg, waardoor ik Olivier Lejac voor zijn hoofd stoot. Dus ik heb het wel even gecheckt via Google Translate.
Okay.
En hem gevraagd, onder andere gevraagd van... ik heb sowieso eerst gecomplimenteerd met de prachtige foto. Gezegd, onze luisteraars ervan genoten. Want dat bleek wel uit het aantal likes dat het kreeg. Maar gevraagd of dat wat is er nou gebeurd met het varkentje.
Ja.
En wat bleek, hij heeft het varkentje aan een vriend gedoneerd. En die is hem nu aan het opvoeden. En als hij groot genoeg is, gaat hij op de barbecue.
Ja, wat goed.
Ja.
Ja.
Kleine...
Zaken zijn zaken.
Zaken
zijn. Dan moeten we ook eerlijk zijn.
Zeker.
Is het niet... Olivier Lejac.
Ja, dat,
dat zo zou staat heel goed kunnen.
Ik ben zo staat hij ook in mijn hoofd.
Olivier Lejac.
Ja, Lejac. Want voordat je echt met hem gaat bellen, denk ik...
Want Jacques is met een J, toch?
Ja, is ook zo. Ja, jullie hebben gelijk. Ik heb hem altijd als Olivier Lejac aangeduid.
Nou, als jullie dan alsnog vrienden zijn geworden, staat het in de sterren geschreven.
Het is in ieder geval niet Olivier Lejac.
Oui, un ami, Lélévi, et après barbecue.
Het kan ook gewoon zijn dat hij dat varkje meeneemt naar een vegetarische barbecue.
Dat zou vet zijn. Kijk, daar liggen je vriendjes niet.
Het zou echt sympathiek zijn, inderdaad. Frank, je had ook nog, dat is ook nog een prachtig detail. Je had natuurlijk een heel mooi rijtje sportboeken getipt aan het einde van de vorige aflevering.
Ja. Veel leuke reacties op.
Heel veel leuke reacties. Ook, met name The Art of Fielding werd zeer gewaardeerd.
Mm-hmm.
Maar de hit op Marktplaats was Je hebt het niet van mij. Want we kregen een bericht van een luisteraar die had geprobeerd om een exemplaar te scoren op Marktplaats. En vervolgens een bericht terugkreeg. Dat dat de koper of de verkoper al 6 weken geen reactie had gehad op dit boek. Maar de dag na onze uitzending al 4.
Wauw.
Ja.
Terecht ook wel.
Ik ben helemaal van Marktplaats. Ik wist helemaal niet dat mensen dat nog deden, joh.
Jawel, joh. Ik heb afgelopen week 2 keer heb ik iets verkocht. Tenminste, mijn vriendin verkoopt van alles. Want we zijn natuurlijk net verhuisd.
Ja.
En dus 1 keer aan een kast aan een stel Iraniërs. En een andere...
Helemaal verscheept naar Teheran.
Ja, zeker. En daarna...
De Billy.
En daarna gewoon een tafel naar Purmerend. Heerlijk.
Jeetje, even lekker babbelen. Je komt overal?
Ja, nee joh. Ik ging gewoon naar mijn oude huis.
Naar de groene wegetjes.
Ja, naar de groene wegetjes, ja.
Klein tip trouwens voor mensen die Je hebt het niet van mij zoeken. Volgens mij als je op Hartgras 48 of 49, zou je even moeten nakijken, zoekt... die heeft niet de titel Je hebt het niet van mij per se in alle archieven en tweedehands bij bol.com. Dus je kan ook gewoon zoeken op Hartgras 48.
Oh ja.
Heeft niet altijd de titel.
Want dat is hem gewoon helemaal?
Ja.
Oh ja.
Of
ja.
Boekwinkeltjes.nl, hè?
Boekwinkeltjes.nl, antiekboek.com.
Dat is een heerlijke winkel, boekwinkeltjes.nl. Ja, ken je die?
Nee, ik ga altijd gewoon naar de lokale boekhandelaar. Oh, ondersteun je
Maar voor dit soort dingen kun je altijd... Boekwinkeltjes.nl kun je ook altijd hele goede... Het is heel leuk als je een keer een cadeautje van iemand wil. En je hebt dan een beetje een klassiek boek. Dan kun je daar een soort van eerste druk proberen te kopen. Dus net iets bijzonders.
Ja, en daar zitten alle antiquariaten bij aangesloten.
Precies, dat is heel leuk.
En Amazon gewoon ook.
En Amazon gewoon in principe gaat al mijn geld naar Amazon. En ik vind Amazon het wel leuk als het dan een beetje in zo'n viezige oude krant wordt verpakt. Dat is bij boekwinkeltjes.
Ja, zeker. Ja, precies. Ja? Het voelt altijd als een cadeautje. Oh, een beetje een viezig cadeautje. Ja. Maar wel
een cadeautje.
Easy toys. Ja. Vieze toys. Greater joys.
Maar dan met boeken.
Ja, leuk.
Twee dan. Hey, jongens, de afgelopen dagen. Want we moeten toch even naar de Giro.
Ja, het is niet anders.
We spraken elkaar donderdag. En op donderdag volgden nog vrijdag, zaterdag en zondag. Dus daar moeten we het even over hebben. Jullie moment van de afgelopen dagen, Jonne?
Ja, ik blijf mij verbazen over Almeida. En dan met name zijn hoofd. Dat scheve hoofd.
Ja.
Met die scheve bakkes.
Lijkt wel af te vallen, joh.
Ja, hij lijkt een beetje op een kikker, vind ik altijd. Mm-hmm. Zonder nek. En dan die scheve...
Ja, een beetje Kermit.
Ja, inderdaad, ja. Dus Kermit, Almeida.
Ja.
En, maar die man heeft wel echt... karakter, zeg. Ik heb hem zo vaak laatste wiel, 5 metertjes, 7 metertjes.
Ja.
En dan
volgende shot zat hij er weer bij. En dan het shot daarna zat hij weer derde wiel. En dan loste Carthy en Vlaas of weet ik wat. En dan denk je, nou, hij kan er niet nog bij zitten. En dan keek je en dan zat hij er toch gewoon weer. En viel hij op het eind nog aan. Hij wordt ook weer een paar keer tweede. Hij heeft nog nooit de profkoers gewonnen.
Ja.
Wat niet zo gek is, want hij is pas 2 jaar echt prof.
Maar met zijn kwaliteiten.
Maar met zijn kwaliteiten, ja, dan denk je toch van, hoe lang gaat het nog duren?
Ja.
Maar ik heb echt genoten van hem. En het rare was, hij had natuurlijk zijn slechtste dag in week 1, eigenlijk in de eerste aankomst bergop. Was een beetje een 4 kilometer 10%, wat normaal gesproken echt wel zijn ding is, denk ik. Ik had hem niet zozeer verwacht in het hoge bergte, maar wel dat soort aankomsten. En dat was niet goed. En toen moest hij dus gaan knechten voor Evenepoel. Dat zat er dik in. En toen zei hij, ja, het resultaat is niet goed, maar ik heb wel een leuke dag gehad. En toen dacht ik, hè? En blijkbaar zit hij dus...
Dingen die je niet per se verwacht van een profielrenner.
Nee.
Maar is wel de instelling, hoor, denk ik.
En ja, blijkbaar zit hij dus zo op de fiets.
Heerlijk.
Van, ja, ik ben nu gelost, maar dat is helemaal niet erg, want over 5 minuutjes zit ik bij derde wiel.
Onderweg een alpaca gezien.
Ja,
weet je, hartstikke leuke dag.
Ja,
inderdaad. Tegelijk, denk ik. Deelt hij dan zijn krachten wel goed in? Want als hij de hele tijd moet lossen en daarna weer die meters terug moet rijden, dat is ook gewoon extra krachten verspillen, toch?
Ik weet het niet. Hij werd bij ons op de app werd hij volgens mij werd hij een Veuclair met talent genoemd.
Ja, precies. Dus dat precies. Dus jouw verklaring snap ik, Frank. Maar de andere verklaring is natuurlijk dat het iets theatraals is. Dat het à la Veuclair, zeg maar, die ook zeg maar zijn acties maakte voor het publiek.
Ja,
even showkeeper. Even een beetje lossen en dan weer...
Stap je naar links, duik je naar rechts. Oscar Moens.
Oscar Moens.
Ja. Hey, maar Jonne, als ik jou moet vragen, waar moet hij gaan fietsen volgend jaar? Geef eens een leuke ploeg voor Almeida.
Ja, ik zou Mobistar heel leuk vinden.
Okay.
Gewoon Mobi Madness.
En, zodat we hem in een documentaire terug gaan zien.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Seizoen 2 is net live. Dus nee, ik zou...
Ik moest dus vandaag eventjes...
Wat zou jij doen?
Schoot even de gedachte aan Lotto Jumbo door mijn hoofd.
Jumbo Visma.
Jumbo Visma.
Lotto Jumbo Visma.
Lotto Jumbo Visma. Hema.
Hema.
Dat leek me in één keer heel erg leuk. Als zeg maar omdat het lijkt me zo leuk om een ander type kopman te hebben naast Roglic nog.
Oké, maar past hij wel in het stramien? Want Jumbo-Visma is natuurlijk best...
Ja, daar ken ik hem dus niet goed genoeg voor.
Nee.
Ik zou eigenlijk... Ja, ik weet het niet. Het is wel een ploeg waar je naartoe gaat als je beter wil worden. En een ploeg waar je meteen omringd bent met mensen die je kunnen helpen om een grote koers te winnen.
Ja, dat is wel waar. Om klassementen te rijden is voor hem zou het denk ik wel een heel goede move zijn.
Maar voor Vos en Vingegaard, die zijn denk ik minder enthousiast.
Ja, maar kun je al rekenen op 24-jarigen die in hun ontwikkeling, zeg maar? Dus ik zou zeggen, neem daar
Almeida een extra van. Ja, maar Almeida is jonger dan hun.
Ja, nee, dat wil ik zeggen. Dus dat is toch fijn dat je dan nog 1 extra hebt om op te kunnen bouwen.
Ja, maar dan...
1 van de 3 zal het wel redden.
Klopt, maar dan dat zou bijvoorbeeld wel een beetje het einde zijn van George Bennett dan.
Ja, maar dat vind ik dus, daar komen we straks op, dat vind ik dus niet zo erg.
Oh, nee. Ja, omdat ik hem voorspeld heb, hè? Gaan we dit weer krijgen? Oh, Willem die rijdt ook al jaren op rancune, hè?
Ja, zeker.
Ja, rancune en azijn. Ja, gooi het erin en hij gaat als de brandweer.
Het is Nieuw-Zeeland. Niet uitstaan. Vreselijk land. Het is veel te ver weg.
Is dat daar niet jullie favoriete film opgenomen van jou en Tim?
Nee, is van Tim.
Ah, van Tim.
Ik heb er met plezier naar gekeken, maar ik zou het nooit mijn favoriete film noemen.
Wat is dan jouw favoriete film?
De Hobbit.
Nou, weet je dat deze vraag mij laatst een keer gesteld werd en die vond ik dus heel moeilijk. En uiteindelijk kwam ik op Catch Me If You Can uit.
Echt waar?
Ja.
Is dat echt je favoriete film? Zeg maar van alle films, hè? Dus niet alleen van films met Leo
DiCaprio. Iedere keer kan kijken. Iedere keer kan kijken en iedere keer weer leuk vindt. Ik weet niet zo goed wat het nou precies is. Maar ik vind het gewoon een hele leuke film. Ik vind het niet per se een hele diepzinnige film. Ik heb er niet per se iets van geleerd. Ik heb niet per se... Maar ik kijk hem gewoon
graag. Maar dat is blijkbaar wat jij fijn vindt.
Ja. Dus ja,
leren.
Er is geen andere film die ik zo vaak heb gekeken... Ook waarvan niet, ik iedere keer heb genoten.
Ook niet Wedding Crashers?
Nee, het is mijn Wedding Crashers.
Ja, nou, ja. Goeie. Ja.
Is dat jouw favoriete film?
Het is eigenlijk de enige film die ik ooit kijk. Ik denk aan namelijk altijd, ik kan nu deze film gaan kijken, maar ik kan ook weer deze kijken.
Ja, en dan komt kom je op.
Ja, of dus alle films op Veronica. Ja. Waar ik dan toch weer blijf hangen.
Maar Catch Me If You Can staat dus op Netflix.
Ja.
Oh, dat kun je gewoon kijken.
Okay.
Ken je hem wel, Frank?
Ik heb hem ooit gezien, maar hij heeft geen enkele indruk gemaakt.
Het is echt wel een leuke film. Tom Hanks zit er ook in.
Ja, ik weet het. Ja. Ik heb na mijn middelbare school heb ik een jaar in een online videotheek gewerkt.
In een online videotheek?
Ja, dat was...
Je zat gewoon thuis, zat hij in
Ja, ik zat gewoon films te kijken. Nee. Nee, het was in de tijd dat Netflix, voordat Netflix een streamingdienst werd, verstuurden ze dvd'tjes per post.
Oh ja, verdorie, ja, dat klopt.
Zij wilden de Nederlandse Netflix worden.
Ja.
Ik was de eerste werknemer daar.
Dat meen je niet.
Er waren twee directeuren en ik was de eerste werknemer. Ze zaten eerst in een kantoortje van twee kamertjes op het Mediapark en daarna in Weesp op een industrieterrein.
Hoe heette dit bedrijf?
Kino heette het.
Kino.
Klinkt echt zo.
Ik ben er nog jaren als werkstudent gebleven. Dus één dag per week en ook thuiswerken. En ik heb eindeloos films ingevoerd en acteurs ingevoerd en samenvattingen overgetikt als ik ze niet op internet kon vinden.
Okay.
Want het systeem liep ook vast als er bijvoorbeeld geen samenvatting was bij een film om online te hebben. En heel veel pornofilms die we ook verhuurden, daar zat geen samenvatting bij. Want de samenvatting was dan...
Moest je ze wel kijken om ze te kunnen samenvatten?
Moest ik dus à l'improviste... Dat samenvatten.
Zet jij gewoon samenvattingen van pornofilms te typen?
Ja, van alles.
Tijdens je studie. En dan, daarmee is een groot schrijver geworden natuurlijk.
Ja, ik ben van met name een groot schrijver geworden, denk ik.
Al dat omvloerse taalgebruik. Wat
voor zover dat aan de hand is. Op een gegeven moment gingen ze proefdraaien met streamen. Dus ook dat je dus online dat je iets kon kijken. En huren. En dat waren dan wel echte natuurdocumentaires, zou ik maar zeggen. En onder andere over de dolfijn. En daar was ook geen tekst bij, die mocht ik zelf verzinnen. En daar was de eerste regel, natuurlijk, wat mij betreft. Het leven van de dolfijn is dolfijn. Ja. En dat maakte daar zoveel indruk. Want ik zal dat zeggen, ik zou wel ooit willen schrijven. En ik hoop dat dat wat wordt. En toen had ik het idee dat al die mensen op dat kantoor door hadden. Van,
dit wordt een grote. Ja,
dit geheel te zijn. Maar daardoor weet ik dus precies welke acteurs er in welke film spelen, zonder dat ik die films ooit gezien heb.
Okay.
Nee. Ja, mooi. Ook alle pornofilms dus.
Ja, daar heb ik niet alle acteurs per se bij hoeven zoeken.
Frank, wat viel jou op deze dagen?
Nou ja, wat me opviel, en dat we hadden het daar voordat we gingen opnemen al even over. Dat ik werd opeens een beetje kritisch op Bernal. Dat was eerst in mijn hoofd en dat heb ik even met jullie gedeeld. Dus dat gewoon zijn overmacht van de eerste 10 dagen, twee weken, gewoon weg was eigenlijk. En dat hij gewoon misschien niet meer de sterkste was bergop. Ook de tijdrit vandaag. Ik bedoel, het is niet slecht en hij is geen geweldige tijdrijder. Maar toch zou je denken aan het einde van de 3 weken, als je nog wat over hebt en je wil nog een soort van laatste punt zetten. Ja, dan... Ja, hij werd, weet ik veel, ergens in de 20, geloof ik. Dan zou je toch zeggen, ja, top 20, top 10 zou moeten kunnen in theorie. Nou, dus dat viel me dan een beetje tegen. En toen zeiden jullie terecht van, ja goed, maar hij heeft gewoon echt zijn voorsprong en misschien ook wel zijn voorsprong gepakt in de eerste 10 dagen, 2 weken. Hij heeft natuurlijk de mooiste bergrit eigenlijk gewonnen, maar daar hebben we niks van gezien.
Ja.
En daar had hij misschien ook wel meer kunnen winnen als die bergen erin waren gebleven die er uitgehaald werden.
Ja. Want aan de andere kant is er ook wel weer een berg uitgehaald toen hij zwak was.
Ja.
Dus afgelopen vrijdag werd er een eerste categorie uitgehaald. Ja, en toen leek hij wel een stuk minder. Rijp voor de sloop vind ik een groot woord, maar het leek wel alsof de pijp langzaam...
Ja, precies. En toen we maandag, spraken elkaar natuurlijk niet, maar toen was die bergrit waar die zo uitpakte. Toen dacht ik echt van, oké, hij is weer helemaal terug. Hij is misschien zelfs beter dan ooit. En dit is iemand van het niveau Pogacar-Roglic ook weer. Voor zover dat ooit geweest is. Maar wat ik wel denk. En dat vond ik de laatste week toch een beetje tegenvallen. Dus, het is niet iemand die crescendo door die 3 weken is gerold.
Nee, maar dat vind ik altijd heel fijn.
Nee, dat vind ik ook heel leuk.
Ik vind het altijd, als iemand zo soeverein is 3 weken lang, dan zit je altijd van oef. Ten eerste is het moeilijk om van te houden. Ten tweede ga je dan toch ook denken van nou...
Nee, het is goed nieuws.
Is het allemaal wel eerlijk gegaan?
Het was heel erg menselijk.
Ja.
Los van dat zijn ploeg natuurlijk toch wel onmenselijk goed is. Gewoon
ontzettend.
Wat een heerlijke renner.
Maar dat redt hem dus los van dat hij natuurlijk de perfecte periodisering heeft. Als in... perfect getimed wanneer die in topvorm moet zijn en hoe lang die vorm dan nog een beetje aanhoudt, zeg maar. Dus hij is niet ingestort. Maar het feit dat hij het zo makkelijk wint is natuurlijk ook wel echt te danken aan het feit dat hij Ineos om zich heen heeft. En de kalmte die ze hadden in die laatste vrijdag en zaterdag etappes. Weet je, dat er een paar aanvallen zijn en dat ze daar niet kiezen om dan meteen op te reageren, maar gewoon tempo erachter te gaan
rijden. Dat was indrukwekkend, hoe ze dat vrijdag aanpakten.
Ja. Met Castroviejo en Felipe Martinez.
Ja, het is ook wel weer een soort old school Ineos wat je daarin ziet. Maar je merkt wel van wat een goede ploeg is het en wat kan het ook betekenen als je een ploeg hebt die zoveel ervaring heeft met gewoon hoe win je een algemeen klassement.
Ja, ja. Als je kijkt naar Yates of Vlasov, die dat eigenlijk praktisch zelf moeten uitzoeken.
Ja.
In het hooggebergte, maar ook gewoon tactisch, denk ik. Want er valt niks te spelen voor hen. Zij moeten gewoon zorgen dat ze de beste zijn. En Bernal laat zien dat ook als je niet de beste bent, dat je toch wel de schade enorm kan beperken.
Ik hoop dat de ploegleiders van Sunweb DSM hebben opgelet.
Jij doelt op het gestuntel van vorig jaar.
Ja, nou, ik vond het contrast is wel heftig, toch?
Ja, zeker.
Als je ziet hoe professioneel en vakkundig, zeg maar, dit varkentje wordt gewassen door Ineos. Dat is wel echt dat vind ik wel een groot verschil.
Ja. Willem.
Ik had verder nog...
Ja, waar zat jij van te likkenbaarden?
Wat ik super vet vond. Caruso, daar komen denk ik nog wel meer over te spreken. Die heeft natuurlijk een fantastische koers gereden. Maar wat ik heel vet vond, was dat hij besloot om niet te settelen voor zilver. Dus ja. Want dat is natuurlijk, je zou zeggen, weet je wel, hier is een meesterknecht die eigenlijk altijd een soort in dienst heeft gereden, die nu eindelijk op een prachtige tweede plek staat en eigenlijk moet een etappe lang moet denken, ik moet Yates van me afhouden. En dus eigenlijk zijn alle omstandigheden daar om heel verdedigend te gaan koersen. En wat doet hij? Hij gaat in de aanval.
Ja.
Ik vond dat heel, heel, heel tof. En heel veelzeggend.
Ook een leuke aanval. Dus niet van we wachten tot 3 kilometer voor de laatste berg en eindigen het op. Nee, gewoon, ik vond het sowieso vet dat Bardet ging.
Ja.
Met DSM natuurlijk.
Ja.
En die kreeg ook nog een ploegmaat mee. Misschien wel twee.
Ja. En Storer en nog één. Storer was in ieder geval de sterkste.
Nee, niet Hamilton.
Kanter?
Nee. Maar nog een Engels
spreker. Neville Storer, die deed het heel
en,
goed.
En toen zagen zij ook gewoon een mogelijkheid.
Ja.
En Bilbao, goede daler, die ging mee met Caruso. En ging ze gewoon koers maken.
Ja.
En in het begin leek het een beetje van, 20 seconden, prima, dat reis zo goed. Maar op een gegeven moment was het gewoon 50 seconden.
Ja.
En dan is het ineens wel van, 1,5 minuut, nou. Had Bernal dan nog over, weet je wel?
Ja.
Ja.
Misschien nog wat bonies ergens. Dan kan het nog best spannend worden in de tijdrit, weet je wel? Dus,
Iedere andere ploeg dan Ineos was in paniek geraakt, denk ik.
Zeker. Ja. Nou, Mitchelton raakte in paniek.
Ja.
Die gingen Ineos helpen.
Jezus, zo dat vermoeiend.
Ja, maar dat is klassiek. Klassieke gestuntel is dat, vind ik.
Ja, echt. Als je hem nou had willen slopen, dan had je zelf moeten gaan.
Ja, en had je gewoon zelf moeten gaan.
Ja, maar die was gewoon dus bang voor zijn kansen op de tweede plek.
Ja, maar zo gaat het altijd in de derde week van de grote ronde.
Ja, dat is te veel belangen die dan...
Zo
maar daarom extra vet dat Caruso daar doorheen brak.
Ja.
En daar dus voor werd beloond met een etappezege, maar gek genoeg dus ook met een veilige tweede plek.
Ja.
Want daardoor, ik had het idee, de koers werd daardoor zo hard dat Yates het ook
ontplofte,
niet meer
redde. Uiteindelijk.
Ja. En waardoor in plaats van dat de dreiging van Yates gaat hier Caruso nog de tweede plek afnemen, dat hij gewoon uitliep op Yates.
Ja. Ja.
En dat met een tijdrit voor de boeg. Ja, dat vond ik heel tof.
Dus ja, ik vond ook echt leuk gekoerst.
Ja, maar ook echt zo'n besluit en een actie waarvan je denkt, ja, dit is nou wat een renner voor je inneemt uiteindelijk. Ja. Weet je wel? Dit is waarom je Caruso in één keer soort de wereld gunt.
Ja.
Omdat dit soort dingen durft te doen.
Maar ook zo waanzinnig sterk. Want hoeveel keer in de afgelopen 10 jaar zou Caruso Bardet gelost hebben op de schutklim?
Ja.
Gewoon nooit, denk ik.
Nee, maar dan hier nog op doorgaan. Want kijk, Landa was natuurlijk gewoon de kopman voor Bahrein Victorious. En blijkbaar is hij dus zo goed op dit moment dat hij gewoon tweede kan worden in de Giro. Maar eigenlijk zou hij waarschijnlijk alleen maar hebben moeten knechten.
Zeker.
Terwijl in dit geval was het toch veel beter geweest als ze daadwerkelijk hadden kunnen spelen met Caruso of Landa.
Ja, ik bedoel, als en Bilbao erbij.
Ja, maar dus ik zou Bilbao dan als meesterknecht doen. Want,
maar die was ook 4 in Giro vorig jaar.
Ja, nee, de 5e dacht ik. Maar inderdaad, gewoon ook hoog. Maar je merkt dus, vind ik, dat 3 kopmannen niet werkt. Dat is gewoon te veel.
Je kunt er wel hele mooie Netflix-documentaires
van. Je kan er zeker... en je kan er prachtig de Zeven Zeeën mee regeren. Ik bedoel, dat is ook heel fijn. Maar ik denk, als je dus Ineos daadwerkelijk zenuwachtig wil maken, dan moet je met twee man kort blijven staan die ook dit soort dingen gaan durven doen. Yeah, yeah. En misschien wel om de beurt, of misschien blijft er eentje juist altijd erbij en gaat die andere gewoon maar een beetje proberen. En wat dat betreft kijk ik ook enorm uit naar de Tour, hoe dat gaat zijn met Pogacar en Roglic en Thomas, die in kracht verschillen en maar de ploegen heffen dat dan weer op, al dan niet. Yeah. En ik hoop dus dat ook Bahrein nu iets meer gaat denken van oké, niet alleen maar alles op Landa, want ja, dat is toch altijd weer gespartel met elke tijdrit. Ja. Dus ja, probeer het gewoon net iets speelser, weet je wel? Dus door ze kort te houden, heb je een soort van macht of een mogelijkheid om er daadwerkelijk wat, ja, daadwerkelijk met de winst vandoor te gaan.
Ja, ik denk toch ook hoe de dramatische ontknoping van de Tour voor Jumbo vorig jaar, dat voor heel veel ploegen wel een soort bewijs is van dat je het misschien wat speelser moet aanpakken en niet zo strak, zo strikt volgens een bepaald stramien. En dat je misschien iets soepeler moet zijn en een keer eens een keer moet aanvallen, een keer iemand mee moet sturen en niet alleen maar gewoon zeggen wij zijn de beste. Nee, en ik vond Bahrein echt superleuk rijden. Dat is, als je je kopman zo verliest, zo knullig, dat je dan zo dat op... Ik heb geen ben niet dol op ploegen die Bahrein of Emirates heten.
Maar wel Victorious, toch?
Maar Victorious vind ik wel lekker.
We zitten nog te denken aan de naamsverandering. Dus Rolandaan Victorious.
Ah, laat Rolandaan gewoon vallen, joh.
Gewoon Victorious.
Ja. Ja, de Victorious podcast.
Het is cleaner.
Nee, maar ik vind dat ze echt heel leuk gereden hebben. Ondanks mijn lichte antipathie.
Maar ik word dus wel een beetje droevig aan het... met de gedachte dat als Landa niet was gevallen, had Caruso dit allemaal niet gedaan. En dat vind ik zoiets geks. Ja. Want hij heeft die benen blijkbaar wel gewoon.
Is waar.
Ja.
Maar ja. Als, hè? Als.
Oh.
ja, precies. Dus nou ja, we hebben het er al een beetje over gehad. Vrijdag won Simon Yates dus.
Ja.
Ja, daarmee is toch zijn Giro geslaagd uiteindelijk, toch?
Zeker. Wat mij betreft won hij een dag te vroeg, maar voor de rest prima.
Kan gebeuren. Ja, man van de dag misschien. Almeida.
Ja.
Ook.
Zeker. Vooral dat hij Bernal nog lost op het laatst. En ook echt nog best wel een eindje ervan van wegrijdt.
Ja.
Ja,
ook wel echt top in de laatste weken.
Ja,
Almeida.
Zeker. Ja. Ja.
Ja, heel goed. Ja, zaterdag was het natuurlijk ook nog een mooie, met een dag met drie beukers van Bergen. Ja. Daar hebben we het net al een beetje over gehad. Volgens mij het belangrijkste, het gekste moment inderdaad, wat jij net ook al toegaf, als Mitchelton Scott versteer, dat zij maakte echt een fout. Ja. Ik vond echt, als daar iets had moeten gebeuren, dan hadden de weet je nu tegenwoordig? Niet Mitchell
Bike Scott? Exchange?
Bike Exchange.
De gymboys? Hun ploegpresentatie was in de gymzaal.
Oh ja?
Ja, okay. Dat zag er echt niet uit.
Dan hadden zij niet moeten rijden.
Als een judo-toernooi waarschijnlijk.
Maar goed, die rit won Caruso dus.
Ja.
Ook weer ijzersterke Daniel Felipe Martinez. Jouw polletje over wie is de best supporting actor.
Ja.
Ja, we moeten toch naar Daniel Felipe toch?
Dat lijkt me ook wel,
dat lijkt me ook.
Ja.
Zeker
ja,
het is Bernal gewonnen heeft.
Hij zit natuurlijk, hij is ook het meest in beeld. Je ziet wel alle etappes, maar zijn finale helpt natuurlijk, dat blijft het best bij.
Ja.
En zeker ook dat hij zo zichtbaar hem opjutte toen hij moest lossen. Ja. En natuurlijk mensen als Ganna, Moscon en ook Castroviejo is ook wel echt waanzinnig deze Giro. Ja.
Zeker, die klimt ook echt stabiel goed.
Beter dan ooit, denk ik. Ja, ik helemaal zeker. Of hij mag gewoon later, waardoor je het beter ziet.
Hij lijkt ook wel echt heel goed te klimmen.
Hoor. Geweldige renner. Dus het is Martinez heeft tot op zekere hoogte zelf ook veel hulp.
Hij wordt gewoon vijfde, wel op 500ste van een seconde.
Ja, ja.
Voor Almeida, die zijn gewoon in dezelfde tijd geëindigd.
Heel goed.
Ja, wat super knap is natuurlijk van Daniel Felipe Martinez, dat hij zoveel heeft gewerkt en toch telkens dan zichzelf aan de kant zetten en dan toch maar gewoon doorbeukte naar de finish.
Ja, de theorie is eigenlijk van als je knecht bent, dan moet je gewoon laten lossen en minuten verliezen.
Ja, het is ook best gevaarlijk natuurlijk, precies. Want het had zomaar in zijn gezicht kunnen ontploffen.
Ja. Ja, ik vind dat vind ik namelijk wel van Ineos. Die jongens, die kunnen echt spectaculair parkeren.
Ja.
Dus als Castroviejo dan inderdaad van kop af gaat, dan is het ook echt... Ja, die gaan,
Die staat stil.
Net iets harder omhoog dan ik, maar het scheelt niet veel.
En ze berekenen natuurlijk gewoon die watts. En op een gegeven moment zegt ze, nou, tot hier. En dan blijken ook zijn watts op.
Ja, gewoon echt.
Maar dat je dan drie keer kunt ademhalen en dan toch weer kunt aanzetten.
Ja.
En de schade beperkt kunt houden en daarmee vijfde kunt worden in de Giro.
Ik denk dat echt Martinez gewoon wat watts altijd achterhoudt. Gewoon op tests en zo.
Ja. Ja, dat zou goed kunnen. Ja, vandaag was natuurlijk de tijdrit. 30 kilometer.
Best wel veel spektakel nog.
Nou, verrassend. Ja, de lekke band van Ganna.
Nou, het begon natuurlijk met de afwezigheid van Mr. Babbelina.
Ja, nou, dat was zeker. Ja. Wat was er aan de hand?
Ja, die krijgt een Brabbelbelgje. Een mini Brabbelbelg. Ja. Werd bij ons al gesuggereerd of zijn vrouw dan Knabbel heette. Dat vond ik een beetje flauw, maar ik wou het toch genoemd hebben.
Ja,
maar dus,
de Knabbelbelg.
Ja.
Ruud Krol en Wim Suwe waren toch Snabbel en Babbel?
Maar
dat was natuurlijk het eerste. Dus
gefeliciteerd vanuit ons.
Nou, ja, we weten nog niet of dat er is
nog geen witte rook.
Nog geen witte rook, oké.
Okay. Dat zal er wel snel komen.
Ja, laten we het hopen. En Ganna, die leek soeverein op weg naar gewoon de winst.
Blies weer iedereen weg.
Ja, totdat hij lek reed.
Dus heb je gezien waar welk punt hij lek reed?
Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb het gehoord.
Een kilometertje voor het einde of zo?
Ja, het was iets voordat hij die bocht inging.
Echt ongemakkelijk om de laatste kilometer met een lekke band te rijden.
Ja, nee, hij heeft gewisseld, toch?
Oh, is het zo? Oh,
ja, ja, ik heb mij wisselde.
Ik heb het moment net gemist.
Ah, nee, volgens mij wisselde hij gewoon. Ja. En dus dat heeft hij gedaan. En toen, Cavagna rook natuurlijk bloed.
Ja.
En hij lag iets van 18 seconden of zo achter na het eerste stuk. 18, 20 seconden. Maar ja, Ganna had natuurlijk 20 seconden verloren met die wissel. En eigenlijk ging hij gewoon op winst af, Cavagna. Ja. Kroon twijfelde nog een beetje of het hem ging lukken, maar zijn compagnon niet.
Ja.
En toen ging hij gewoon
vol de hek in.
Rechtdoor. In plaats van
rare, de bochten. Rare actie.
Heel rare actie.
Hij moet toch eens aan zijn bochten gaan werken, volgens mij. Die Cavagna. Ja. Dat is nu wel
in die afdaling inderdaad, was het ook wel niet
best. Ja, kijk, dan kan je nog zeggen van dit had niet eens meer met techniek te maken, toch?
Nee.
Ja, ze moeten toch een trainer inhuren voor Evenepoel. Dan kunnen ze Cavagna meteen meenemen, toch?
Ja. Oh ja, half geld. Ja.
Moet je net Petlef hebben.
Ja, die is altijd wel in voor een voordeel.
Ik wou net zeggen, want iemand gaat het betalen. En Petlef is het niet. Maar goed. Dus dat
waar.
En Cavagna werd dus tweede.
Ja.
En daarmee heeft Quickstep voor tweede jaar op rij geen overwinning in de Giro.
Ja, heftig, hè?
Dat is gek, hè?
Ja.
Dus vorig jaar zijn ze voor het eerst, zou natuurlijk Evenepoel hem ook al rijden. En gingen ze dus met een klimmersploeg er naartoe.
Ja.
Nou, Almeida was heel goed, maar heeft niks gewonnen. En dit jaar eigenlijk ook weer niet. Ja. Toch een beetje gek voor Quickstep.
Zeker.
Ja. Ja. Ja, zeker.
Maar het is gewoon, Quickstep is natuurlijk een voorjaarsploeg in de allereerste aanleg, denk ik. Gewoon dat daar de echte focus ligt. Dat de Giro gewoon te kort.
Ja, maar normaal gesproken hebben ze altijd wel gewoon een sprinter mee die het goed doet en die etappes pakt. En
ja, maar ze gaan natuurlijk nu, ze zijn volop in die transitie naar gewoon echt een ronde ploeg zoals Jumbo-Visma dat ook geworden is.
Ja.
Dat moeten zij nu ook worden.
Denk je dat ze dat gaan doen?
Dat moeten ze wel doen. Die verantwoordelijkheid hebben ze gewoon genomen met dat contract van Evenepoel.
Ja, precies. Als je Evenepoel voor 5 jaar vastlegt, dan moet je daar ook een ploeg omheen gaan bouwen. En nu gaat Almeida weg. Dus wat blijft er dan nog over?
Ja, en de commerciële waarde van Evenepoel en de kans op een grote rondezege is zoveel groter dan 3 etappenzegers van weet ik veel, Hodge in de Vuelta.
Ja.
Ja. Ja, je denkt dat ze daar meer kliklaminaat mee verkopen?
Ze moeten wel wat gaan investeren, toch? Want Almeida gaat nu weg. Dus dat was dan de voornaamste knecht. En James Knox, daar red je het nog niet echt mee.
Nee,
Mauri.
Masnada. Ja. Van Zevenhans natuurlijk, de metronoom. Dat is wel genieten.
Ja.
Er zal wel wat bij moeten komen. Het zal wel.
Ze hebben toch zo'n jonge Italiaan ook? Die
Ballerini.
Nee, nog een andere. Waar veel van verwacht wordt als klimmer. Heb ik even niet, die naam heb ik niet paraat, maar ik weet zeker dat die bestaat.
Oké. Okay. Ja, dat is belangrijk.
Zo bluff ik me vaak.
Ja, dit is wel echt een goede bluff. Ja.
En als hij niet bestaat, dan moeten ze hem contracteren.
Nee, dan schrijft hij morgen column over en dan is hij erop.
Dat is mooi. Je gewoon een fictief personage introduceren in de Koning Quickstep ploeg.
Goede bluff, hoor. Je moet de jonge Aziatische schrijvers in de gaten houden.
Ja.
Dat is
die Gaan Wertheim doctrine.
Ja. Ja, heel goed. Nee, verrassende naam in de top 10 van vandaag. Ilio Keijsen.
Zo.
Ja.
Ja. Dat had ik niet, die zag ik wel, leuk, niet zo snel aankomen. Vol.
Nee, ik ook niet. Maar ik kan natuurlijk ontzettend hard fietsen.
Dus. Hij kan ontzettend hard fietsen, dat blijkt maar weer. Ja, precies, maar ik had hem nooit als een tijdrijder beschouwd.
Nou...
Ja, veel van, hij is natuurlijk ook van de baan, hè?
Ja.
Ik denk dat je dan
hij kan automatisch... gewoon heel hard beuken. Dus, ja. Dus toch, hij zet hem toch...
Dat is tijdrijden toch een beetje.
Ja, dat idee heb ik altijd
Tim
wel.
Tim de Klerk wint ook nooit een tijdrit. Die kan ook knijterhard fietsen.
Ja, maar misschien omdat ze het dus eigenlijk gewoon ook nooit doen. Dat ze
nooit proberen.
Nooit proberen. Ja. Omdat ze denken van, nou, ik moet me nog sparen. Kijk, nu zo'n laatste tijdrit. Ja. Kan je natuurlijk ook gewoon all out.
Dat is zo. Ja. Dat is zo. Affini, wel weer derde.
Stel ja, sterk nog, die jongen is gewoon twee keer tweede en één keer derde geworden, deze Giro. Dat is toch gewoon heel goed.
Beetje zo tussen de regels door. Het is wel een hele goede Giro gereden.
Zeker, dat is gewoon... ik was namelijk een beetje teleurgesteld in hem vorig jaar. Ik had wel meer verwacht van hem.
Maar daar hebben jullie het over gehad, toch?
Jazeker. Samen. Ik heb hem gebeld en gezegd, Eduardo, wat is dit nou voor waanzin?
Niet wie dan?
Nee, want ze hebben hem natuurlijk vorig jaar gekocht en ik had daar best hoge verwachtingen van. Ja. Maar ik vond hem met name in het voorjaar een beetje tegenvallen. En nu, dit ziet er gewoon goed uit.
Keurig Giro. Ja. Kan niet anders zeggen. Oké, nou dan het klassement. Want waar de eindrekening. Bernal wint. 1,29 op Caruso. Yates 3. Vlaashoff 4. Daniel Felipe Martinez 5, inderdaad. Een halve seconde voor João Almeida. Daar rijd je dan meer dan 3000 kilometer voor.
Volgens mij minder nog. 0,05 was het.
Ze eindigen in ieder geval dezelfde tijd. Maar Martinez staat er net een treetje boven. Bardet verliest vandaag de slotdag nog twee plekken. Wordt de zevende. Hugh Carthy. Achtste. Tobias Vos.
Oh,
ja. Negende. Voor Dan Martin. En dan nog twee Jumbo-Visma's. Dus ze worden negende, elfde en twaalfde.
Ja, dus met
Bennett en Bouwman.
De vorm en de breedte zat het wel goed. Aan de andere kant, als je ziet hoeveel... Bennett, die is elf, die staat op 25 minuten. En Bouwman, die is 12, staat op een half uur. Het is echt de verschillen in de top 15 zijn bizar.
Ja, maar daar hebben we het over een jaar niet meer over. En dan is die 12e plek gewoon voor eeuwig binnen. Ja, niks half uur.
Nee, ja, meet.
Bilbao 13e, Attila Valtig, ook heel knap.
Ja, die, Attila Dun.
Natuurlijk nog het roze uit de grijpgrage klauwtjes van de Belgische volk gestolen.
Ja, die hoeft niet meer in België te komen de komende Attila. Paar jaar.
Als hij in België komt, is het meteen een pushbericht.
Ja. Attila valt op betreedt ons grondgebied. En Davide Formolo werd 15e op 47 minuten. Dat is wel heftig als je met 47 minuten achterstand 15e kunt worden.
Ja, dat goed. Is echt.
Slotconclusies naar deze Giro.
Je stond op het punt om te zeggen, dat hadden we ook wel gekund. Maar hield je in.
Het is wel gewoon veel 47 minuten.
Ja, echt veel. Ja. Formolo heeft echt een matige Giro gereden.
Kun je een halve podcast in opnemen?
Een kwart.
Maximaal, ja. De slotconclusie naar deze Giro. Jonne, als jij deze Giro over 10 jaar hierover moet vertellen aan je kinderen, wat zeg je dan?
Ja, toch echt wel de ineenstorting van Evenepoel. Dat was wel echt heel... Ik bedoel, het ligt er natuurlijk aan in hoe goed die gaat zijn. Het was een eerste... Ja. Het was in mijn ogen ook echt een eerste kennismaking met hem als renner op het hoogste niveau. Kijk, de Clásica San Sebastián is fantastisch dat hij die heeft gewonnen. Maar is wel altijd een week na de Tour. Ja. De Ronde van Polen, super vet. Ook hoe hij hem wint. Allemaal en bij de jeugd. En al die kleine koers die hij heeft gewonnen. Het is allemaal super indrukwekkend. Ook de manier waarop. Want hij koerst natuurlijk gewoon best wel vet. Door gewoon van ver te gaan en te proberen. Ja. En het lukt ook altijd.
Ja, dus de hype heeft wel fundament.
Ja, zeker. Hij is natuurlijk gewoon een gigantisch talent. Maar wat voor talent, dat weten we eigenlijk niet zo goed. En wat dat betreft was deze Giro een ontdekkingstocht voor ons. Hè? Hoe verhouden wij ons tot Remco Evenepoel?
Ja, in de eerste plaats voor ons.
Ja, vooral voor ons eigenlijk. Laat dat voorop staan. Laat ons voorop staan.
How can we make this about us?
Enough about me. Let's talk about me. Dan hij kreeg natuurlijk nog meer juk mee van Pogacar en Bernal. Die dus wel op jonge leeftijd gelijk er stonden en hun eerste grote ronde. En ja, dan is het gewoon heel interessant om te zien over 10 jaar of dit een voorbode was voor meer van dit soort verhalen. Of is het een klein vlekje op een voor de rest glansrijk blazoen.
Een bizar verhaal, een absurde gekke wending.
Ja.
Dat hij even leek alles te gaan winnen en dat we nooit meer iets van hem hoorden.
Nee, ja. Het is de Freddy Adu van het wielrennen.
Ja.
Ja, het is natuurlijk in alle opzichten is het een bizar verhaal. Want of dit was het. Ja. Die kans lijkt me heel klein, maar is niet helemaal uitgesloten.
Nee, maar dat dachten we Freddy Adu ook.
Ja, precies. Ja. Dan was dit het moment waarop we daarachter kwamen.
Ja.
Ja.
Of het is de laatste keer dat we hem zwak of in ieder geval zo...
Wat jij in je intro zei.
Ja, kwetsbaar hebben gezien. En niet aan de top en echt leidend. En niet alleen vanwege slecht sturen. Dat leek natuurlijk in die Montalcino-rit een beetje aan de hand.
Ja.
En later bleek het gewoon dat hij toch ook gewoon nog niet goed genoeg was. Met alle redenen van dien, hè? Er zijn excuses genoeg en die mag hij ook volop aanvoeren. En ik denk niet dat iemand anders het beter had gedaan. Maar het zou kunnen, behalve Willem misschien. Maar, maar ik denk, het lijkt me eigenlijk sterk dat we dit snel nog een keer gaan zien. Als hij zich goed kan voorbereiden, ik weet niet of het de Vuelta gaat zijn of misschien de Giro volgend jaar.
Hij staat voor de Vuelta erop.
Dat we hem nog zo zien afzien en dat er nog 20 over zijn dat hij moet lossen. Ik denk niet dat we dat heel snel nog een keer gaan zien.
Ja.
Nee. Okay. En jij, Willem, hoe ga jij deze Giro herinneren?
Nou, ik zat te denken, er is iets geks met deze Giro aan de hand. Want ik heb namelijk zo'n beetje, stel dat we nou, hè, we zijn hier toch in het huis van een romancier. Dus laten we proberen om het in zijn termen te beschrijven allemaal.
Oh, ik ben benieuwd.
Dacht, als je nou de Giro beschouwt als een boek, wat voor boek zou het dan zijn? En toen dacht ik, ja, weet je, ik vond het een boek met geweldige hoofdstukken. Ik heb echt van sommige hoofdstukken heel erg genoten die ik nog een keer zou willen lezen. Ik vond het soms geweldig geschreven. Echt een prachtige zinnen en originele woorden. Maar eigenlijk ontbrak een echt sterk plot. Aan het einde dacht ik, wat heb ik nou gelezen? Wat was dit nou meer dan een verzameling hoofdstukken, zeg maar? Een verzameling mooie momenten.
Is het dan misschien een bloemlezing?
Ja, ja. Als dit een samenvatting was geweest van 10 jaar prachtige, 10 jaar Giro, zeg maar. Hè? Met de hoogtepunten. Ja, dan dat had geklopt.
Ja.
Maar dat zit dan toch, denk ik, dat gebrek aan rode of roze draad, zit dan toch heel erg in dat het in het algemeen klassement, dat daar dan toch net te weinig spanning, sensatie, grote
renners ook misschien, toch?
Ja,
grote
veel
plottwisten.
Grote plottwist zaten er niet echt in, weet je. Dat lag wel voortdurend op de loer, maar toch ook weer niet. Ja, het ontbrak er wel een beetje.
Het is niet voor niks dat ik het over Evenepoel heb.
Nee.
Eigenlijk geen rol heeft gespeeld.
Ja, inderdaad. En wat dat betreft, er zijn natuurlijk echt wel veel leuke renners weggevallen. Ja. Landa, Boegman, Soler.
Nou, maar dat is zeker waar. Ja.
Dat had natuurlijk wel nog wat meer spektakel op kunnen leveren in de GC.
Zeker. En we hebben natuurlijk in het begin helemaal gezegd, volgens mij in de eerste of tweede aflevering hebben we al het super slechte weer benoemd als een factor die deze Giro heel zwaar zou gaan maken. Ja. Die eigenlijk die zijn schaduw zou werpen over de rest van de koers. En dat is zoiets wat nooit een moment heeft. Maar wat je wel ziet als je terugkijkt en ziet hoeveel uitvallers er zijn geweest.
Ja.
Hoeveel jongens van die uitvallers ook hebben gezegd dat mede kwam door het feit dat het zo slecht weer was geweest. Hè? Dus Thomas de Gent bijvoorbeeld, die had een hele mooie goede verklaring op Twitter. Die had het dan over dat je als je voortdurend in de regen met koude starts dan een berg op moet knallen, dan is dat echt funest voor al je gewrichten. Dus iedereen voelt dat. En dat zorgt voor heel veel uitvallers. Ja. En dat is natuurlijk wel, dat heeft deze Giro natuurlijk ook echt wel parten gespeeld.
En we zijn een beetje verwend, denk ik, dat eigenlijk de 3 rondes vorig jaar, in het een beetje atypische jaar, ook die atypische rondes, dat was gewoon 3 keer waanzinnig spannend tot de laatste dag. Ja. Spectaculair, rare toestanden. De Tour leek saai te worden, werd uiteindelijk waanzinnig. De Giro was toen de hele Giro lang waanzinnig, met volstrekt onbegrijpelijke renners en onbegrijpelijke gebeurtenissen. En de Vuelta kreeg nog een soort bizarre finale op die kale berg met Carapaz tegen Roglic.
En Lennart Hofstede.
die zo'n soort van catharsis heb je misschien hier een beetje gemist.
Ja, ja, dat is waar. En jij?
Nou, ik moet denken, deels aan die Montalcino-rit, die ik toch wel echt... we hebben wel eerder over gehad dat niet iedereen daar zo van genoten heeft als ik. Ja. Maar ik dus wel.
David Dekker was het met je eens trouwens. Die had ook echt genoten van die rit.
Ja, toch? Ja? Ja. Ja? Ook om zelf te rijden?
Ja, ja. Ja.
Oké, okay, ja, ja. Ik dacht gewoon toen hij hem later terug zag. Ja. Nee, ja. Ja, dat zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben gezegd van, God, dat moet je niet doen, dat is gevaarlijk. En als er een als Bernal zijn sleutelbeen breekt, dan is het feest voorbij, zeg maar. Ja, ja. Dat is natuurlijk zo, maar dat is met smalle straatjes bij massasprints, gladde stukken,
moet je alleen nog maar over langs de kust. Rijden.
Dus dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd door mensen voor wie het niet in het voordeel is om dat parcours op te zoeken. Dus ik snap het deels wel, maar er zijn gewoon zoveel gevaarlijke stukken. Daar moet je misschien een beetje, ik zeg dat van afstandje, maar ik vind het een beetje dubbel altijd als mensen daarover over dat gevaar gaan.
Even, de allergrootste, meest impactvolle valpartij in deze Giro d'Italia viel 3 kilometer na de neutrale zone op een vlak stuk asfalt. Ja. Toevallig wind stond, maar...
Ja, dus dit is natuurlijk lastig. Want ik vind wel dat parcoursbouwers zich voor veel meer misschien rekening zouden moeten houden met veiligheid. En dat gebeurt ook steeds meer. En ik vind het ook goed dat daar ook oppositie is vanuit de renners. Als de keer foute boel is of als er iets echt linkersoep wordt. Ja. Maar ik vond dit wel... Dit
was schitterend.
Spectaculair.
Ja, ik weet ook niet hoe onveilig dit is in vergelijking met een...
Gewone afdaling.
Ja, of met een sprint met allemaal vluchtheuvels en weet ik veel wat. Weet je wel. Precies. Ja, daar zit natuurlijk ook allerlei gevaar in.
Is zo. Ja. Ik had ons publiek even gevraagd om een eindcijfer.
En? Zijn ze voor ons of voor de Giro?
Nee, voor de Giro. Oh, voor deze gelukkig. Giro. Als je deze Giro een cijfer zou moeten geven tussen de 0 en de 10, wat zou het dan worden? Die kwamen op een 7+. Gemiddeld, okay. Hè? Gemiddeld.
Oké. Okay.
Ja. Kunnen wij ons daarin vinden?
Ja, het is een beetje middle of the road natuurlijk.
Ja. Ja, ik ga wel voor een 8 eigenlijk.
Ja?
Ja, ik vond dat er... Eigenlijk hebben we geen enkele saaie rit gehad, hè?
Nee.
Dus qua parcours hebben ze echt weer zo ontzettend uitgepakt en verfijnd. En, want ook de sprintersritten waren niet saai. En als je kijkt hoe vaak de ontsnappingen het hebben gehaald en... Nee, dan vind ik een 7+ net iets te mager.
Ja, ook gewoon van die ritten van de Hoorn en van Valter.
Ja.
Hoe mooi was dat? Ja. Die Fortunato, dat vinden mensen dan anticlimax. Ik vind dat helemaal geen anticlimax.
Ik ook niet.
Dat, en ook het feit dus dat vluchters voor de bergritten gaan. Ja. Wordt vaak van gezegd, gewoon ja, daar wint er iemand die we niet kennen. In principe heb je dan gewoon... Twee wedstrijden voor de prijs.
Strijd in de strijd. Ja.
En dus ik zie daar nooit het punt van. Ik denk, je hebt nu heel veel leuke ritten. Want we hebben het nu heel veel over het eindklassement en hoe dat dan uitpakt. En dat Bernal, nou, dat eigenlijk wel meeviel met hoe zwak hij was. Maar dat hij ook niet zo sterk was, dat het echt episch werd. Die eerste week was echt geweldig met allerlei individuele ritten. Die misschien niet zoveel over het algemeen klassement zeggen. Maar die gewoon zeker als losse hoofdstukken, zeg maar, wel heel erg moeite.
Ja, dus wat dat betreft...
En misschien niet bijdroeg aan plot.
Inderdaad. Wat je zei, dat de samenhang misschien wat ver te zoeken was. Maar
ik ben het met je eens hoor. Ik vind 7+ ook weinig. Maar dit is toch... kennelijk blijft dan dat algemeen klassement en het gebrek aan strijd, echte strijd daarvoor.
Ja.
Echte uitdagers blijft dan toch een beetje hangen bij de mensen.
Ja, wel fijn voor Bernal trouwens. Want die tour die hij wint is toch een beetje gemankeerde tour.
Ja.
En nu, dit is wel een overwinning met een uitroepteken. Ja. Ik bedoel, vaak zijn Colombianen als ze jong zijn toch gewoon beter. Dus het is vaak, het is niet
is
meer
dat
die...
Zo? Ja, je bedoelt de Quintana.
Maar dat is, de theorie is dat ze, omdat ze vaak op hoogte... hun hele leven hebben gespendeerd, dat ze niet zoveel meer te winnen hebben bij
stages en
bij
zo.
Hoogtestages. Dus dat ze niet heel, dat niet heel veel meer marge in zit.
Nee. Dus
om
de rest,
nog veel beter te worden.
Is dat de wetenschappelijk rest, enigszins?
Nee, dit is echt volledig uit de hoge hoed gegrabbeld door ons. Maar het is wel opvallend dat veel Colombianen op jonge leeftijd in het peloton goed zijn. Gaviria, hetzelfde verhaal. Ja. Omdat ze waarschijnlijk die voorsprong hebben, omdat ze op hoogte... en dan gaat de rest van het peloton ook op hoogte. En dan komen ze een beetje op dezelfde hoogte.
Hè? Precies. Enige uitzondering is natuurlijk de Curious Case of Nairo Quintana.
Ja.
Die steeds jonger wordt.
Ja.
Nee, dat...
Ik had ze ook gevraagd om de grootste verrassing. Nou, primo raden wie er op één stond.
Frank Heijnen.
Frank Heijnen was het inderdaad vaak genoemd.
Ja, echt?
Maar niet vaker dan Damiano Caruso. Okay. Heel gek. Ja, nee. Heel gek.
De landmeter van Marina di Ragusa.
De landmeter van Utrecht, die raakte iets achterop. Nee, Caruso werd heel veel genoemd.
Ja, ja.
Koen Bouwman.
Ja, terecht.
Bernal ook. Vonden mensen toch ook echt nog een verrassing. Ja, snap ik zo goed deed.
Ja.
Snap ik ook met wat er een beetje om hem heen hing aan onzekerheid. In ieder geval rondom zijn rug. Tobias Vos. Ja, snap ik. Daniel Felipe Martinez. Bettiol. Attila Valter. Dries de Bont. Werd hij een paar keer genoemd? Ja. Nou, omdat hij,
heb je een lage verrassingstolerantie?
Ja. Hij heeft wel, zoals hij niet de, van alle renners, het meeste aantal kilometers in de aanval. Hij heeft echt heel veel in de aanval gereden.
Kreeg je ooit een Vespa voor in de Giro? Ik weet niet of het nog steeds zo is.
Het zou wel terecht zijn.
Wat vet, hè?
Ja. Daarnaast Fortunato, Frank Heijnen, Bardet.
Dat is een rijtje waar je in staat.
Ja. Het paard van Napoleon. Dat waren een beetje de namen die veel genoemd werden.
Terecht ook.
Missen we dan nog mensen? Ja, ik heb er wel heel veel genoemd, hè?
Nee, je hebt wel echt veel genoemd, ja.
Ja. Moment dat je zal bijblijven. Ik zal er een paar noemen. Ganna op de ginstrook naar Montalcino.
Dit heb je ook geoutsourced, of niet?
Dit is ook deze lijst. Ja. Dit zijn allemaal luisteraars die op de gram of de Twitters.
Ja, okay. De socials.
Die deze vragen hebben beantwoord. Taco in rit 3, natuurlijk. Ja, ik moest hier echt geen moment over twijfelen. Overigens, Taco van der Hoorn die rit won, dat zal mij wel echt bijblijven. Ja. Ik merk ook dat ik er geen genoeg van krijg om interviewtjes met hem te horen nu al over dat hij terugkijkt op hoe zijn dag was geweest.
En hoe klote is het voor Riesebeek dat als hij die sprint wint, dan hadden we het daar nu ook de hele tijd over. Ja. En nu zijn we dat praktisch vergeten. Ja. Nu nog even niet, maar over een maand wel.
Ja. Ja.
Dat is toch ellendig.
Laten we hopen dat Taco een keer aan wil schuiven. Ons mee wil nemen naar deze dag.
Zeker.
Zou leuk zijn.
Koen Bouwman leek me ook heel leuk.
Ja,
om eens mee te praten. Ja. Juist ook omdat, weet je, waar we het de vorige keer over hadden. Over wat betekent dit nou voor zijn status in de ploeg.
Ja.
Zou wel benieuwd zijn hoe hij daar zelf naar kijkt.
Zeker.
Het vreselijke weer. Ja, dat is echt, want de laatste dagen waren wel weer mooi. Maar het is echt weer een
zowel in Nederland als in Italië.
Ja. En dus veel belangrijke uitvallers. De treurige studio van Eurosport werd door veel mensen genoemd. Als iets wat
klopt,
ze nooit
hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad.
De kop-over-kop decor.
Ja. Het ging alle kanten op. Dan de ene keer een oude fiets en dan weer een roze fiets. En dan weer een fiets met eentjes erop. En dan, maar wel een beetje die high-tech lichten of zo.
Ja.
En dan die veel te kleine shirts van Bobby Traxel.
Ja.
Dan denk ik, jongen, zet hem gewoon op 40 graden.
Maar er is iemand daar geweest die heeft gezegd, ja, we moeten het wel een beetje aankleden.
En moeten hem een beetje aankleden.
Ja. Ja, maar toen had iemand moeten zeggen, nee, we hoeven het helemaal niet aan te kleden. Laten we het kaal houden, want alles wat we aankleden wat lelijk is, dit leidt alleen maar heel erg af.
Ja.
Ja,
ja het, maar ik vond op zich... Nee, laat maar.
Ik vond het verder best oké. Ik vond het wel leuk dat ze na afloop... analyse
vond heel fijn. Ja, ja. Zeker, ja. Was prettig.
2 jaar geleden dat ze ook in de Giro waren met Sander en Bobby? Dat vond ze altijd aan de finish stonden. Dat vond ik altijd goed.
Ja, ik vond vooral opvallend dat ze dan altijd op een parkeerdek gingen staan. Ja.
Ze werden ook wel eens van de sokken gereden.
Ja, maar dat ik denk, jullie dat zitten in misschien wel het mooiste gebied van Europa. Je kan er echt op allerlei mooie plekken gaan staan en dan... Dat stond gewoon weer tussen 5 campers.
Ja. Maar laten we zeg maar, als het gaat over studio inrichting en locatiescouting, dan blinkt Eurosport niet bepaald uit.
Nee.
Maar goed. De onthoofde koninginrit die niemand zag. Ja. Dat is natuurlijk, hebben we het vorige keer al over gehad. Heel veel vluchterszegens. En heel veel ook, dat viel mij ook op, heel veel eerste zegens. Dus dat zeiden we net al in dat staatje. Heel veel jongens die voor het eerst, nou niet zo loos, dat ik een
mooie.
Ja. Een hele mooie. Maar er waren echt heel veel jongens die hun eerste World Tour overwinning halen. Ja, de tragiek van en rond Remco. Uitgebreid al over gehad natuurlijk. De ritzegen in lijn van de Vox nog. En de 3 ritzegens voorheen de Dimension Driehoek.
Ja.
Uiteraard Vierhouten, heb ik die hashtag maar bij getrokken.
Ja.
Want die is daar, sinds hij daar ploegleider is geworden, is het alleen maar crescendo
gegaan. Ja, de dokter.
Zeker. Ja. De stuurmanskunst van Evenepoel, Martinez die Bernal ophept, Bettiol versus Cavagna. Ja, dat was inderdaad ook wel.
Was ook mooi. Ja,
matadoren gevecht.
Ja, dat was echt.
Twee lekkere renners.
En de bingo voor het hobbelpaard, wat jou toch een vreugdesprongetje deed maken.
Ja, absoluut. Lekker hobbelen.
Oké. Okay. Moment dat jou het meest bij zal blijven uit het rijtje. Waarover, wat denk je dat je over 5 jaar nog aan je dochter vertelt? Jammer dat je net niet oud genoeg was om dit te hebben meegemaakt.
Mijn moment staat er niet tussen.
Wat dan?
Ja, het pushbericht van Sportza.
Het pushbericht van Sportza?
Ja, dat Remco. Dat Remco even voor los pakte en dat het niet zo was. Ik denk dat dat me toch echt het meest gaat bijblijven. En dat is... Ik denk dat heel veel Belgen me echt gaan haten, maar ik heb echt... gejankt van het lachen. En dat is ook omdat ik hem in bijna geen enkel poeltje heb en heel veel vrienden wel. Dus Ja, dat speelt dan ook mee, maar dat langzaam, dat besef ook kwam ook bij Mr. Babbelina.
Die van, stilte en waar dat is, lichtige giechel.
Ja, van waar is Walter eigenlijk?
Ja, ook een vraag die je zelf nooit zou stellen.
Nee. Heeft iemand Attila Walter nog zien?
Ja. Ik vind het echt een goede toevoeging, Jonne. Dus dit alweer vergeten, maar dit was echt
legendary. Nee, dit is voor mij echt mooie, dat ga ik echt nooit vergeten.
Mooie pars pro toto voor Belgisch wielerbeleving ook, denk ik. Ja. Toch hoe licht chauvinistisch en terecht Vlaamse wielerverslaggeving vaak is. En natuurlijk met name rond Evenepoel, maar überhaupt natuurlijk. Wij hebben natuurlijk jarenlang Bonen meegemaakt. En daarvoor was het eigenlijk met Museeuw volgens mij niet heel veel anders. Ja. Gewoon hoe fanatiek zij willen dat er een Belg wint. Gewoon, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja. Dus,
mogen wij er trouwens niks over zeggen, maar...
Nee, het is toch lekker als iemand anders gebeurt. En hij die zonde werpen de eerste steen, maar...
Voor jou ook taco, Frank? Was het moment wat je nog bij zal blijven voor eeuwen en altijd? Toch de tongzoen van meneer en mevrouw Bernal aan het eind?
Dat was toch zijn zus?
Ja, als soms een commentator opeens zegt... ik weet niet wat ze in Colombia doen. Ik weet niet wat daar normaal is. Alsof dat echt een soort...
Ah, Karsten zat er scherp op hoor vandaag. Ja, die is ook wel echt toe aan 3 weken.
Nee, ik denk taco. Ook omdat ik hoop dat het nog vaak wordt benoemd... als de eerste van vele van zijn mooie overwinningen.
Ja.
Niet uitgesloten is dat er niet superveel van dit soort niveau meer bij zullen komen... En dan is het gewoon geweldig dat echt volgens mij een hele leuke gast en een fijne renner 1 keer beloond wordt voor het soort renner dat hij is.
Ja.
Ja, ik denk wel dus dat dit ertoe leidt, maar dat je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar dit leidt er wel toe dat hij denk ik vaker kansen gaat krijgen om dit te mogen proberen. Ja. En ik denk ook, waar we het eerder over hadden gehad, die dynamiek van hij is een geslaagde vluchter. Dus moet je bij hem in de vlucht zitten. Dus is de kans dat zijn vlucht slaagt groter.
Trek je dat door buiten de Giro nog?
Ja, nou, waar het van gaat afhangen, denk ik, is hoe hij of hij snel nog een keer een koers wint. Dus als hij dit seizoen ergens nog een etappe pakt door in een vlucht te zitten en te winnen. Dan heb je zo'n kans dat je zo'n Thomas de Gent dynamiek krijgt, weet je wel? De Markie heeft dat ook een beetje aan zich hangen. Van, weet je, van die jongens die dan echt een grote motor hebben,
daar moet je bij zijn. Die redden tot de streep. Ja.
En dat is nu, dat ligt wel open voor hem.
Ja.
Maar hoe dan ook, het betekent gewoon. Hij zat in de cycling podcast, vertelde wie ook. Hij zei, wat me dit vooral brengt, is dat ik gewoon de komende jaren kan blijven doen wat ik het allerleukst vind. Dus namelijk fietsen.
En opslag, hoop ik, toch?
Ja, het is waarschijnlijk een beetje een beter contract ergens. Ja. Ik weet niet, heeft hij 1-jarig contract bij Wanty?
Denk het wel.
Ik vermoed toch wel.
Misschien dat wel gratis winkelen bij Intermarché.
Ja, dat zou eerlijk zijn.
Dat is wel lekker, hoor. Het zijn grote winkels.
Ja.
Hey, jongens, laten we even terugkijken op onze voorspellingen.
Ja.
Want we hadden natuurlijk een heleboel in de eerste aflevering, de grote voorbeschouwing, hebben we natuurlijk een heleboel dingetjes genoemd.
Ja, even kort dan hoor, want dit is allemaal...
Ja, hoeven we niet heel lang besteld te staan.
Dit heeft toch helemaal niks meer met voetbal te maken.
Laten we beginnen bij Tim. Dus ik zal even zijn voorspellingen geven, dan mogen jullie zeggen hoe goed je deze voorspellingen vindt.
Tim.
Matteo Jorgensen in de reetendrukke top 5.
Ja, net niet.
Net niet. Hij is 143ste geworden, geloof ik, Matteo.
Oh, ja. Oké. Okay, nou.
Maar laten we even kijken naar Tim's top 3. 1. Egon Bernal.
Well played.
Ping. 2. João Almeida.
Halve ping.
Not bad.
Halve ping. En 3. Alexander Vlasov.
Ja.
Nog een halve ping. Ah, 2 pings.
Ik vind dit een hele keurige top 3.
Heel keurige top 3. Zeker.
Ja, dus behalve Matteo Jorgensen.
Keurige top 3, iets mindere top 5.
Ja, behalve Matteo Jorgensen, omdat hij echt een uitglijder is. Prima.
Ja, de vraag is dat een uitgeleider van Tim of van Matteo Jorgensen?
Ja, dat is waar. Ja. Toch? Jonne, dan gaan we even naar jou kijken. Jij had een aantal voorspellingen. Namelijk
een aantal voorspellingen.
Tranen na de eerste overwinning, sprint van Groenewegen.
Nee, tranen na de eerste overwinning / sprint van Groenewegen.
Ah, oké. Okay, ja.
Dus ik ging er gewoon vanuit dat er gejankt zou worden.
Is het niet gebeurd, hè?
Nee,
is
niet de gejankt. Tranen zijn in Purmerend gebleven.
En de overwinning is ook niet gekomen.
Nee, eigenlijk zat hij die eerste etappe nog dichtstbij.
Ja, 4 of zo?
Ja.
Ja. helaas. George Bennett als de grote verrassing?
Nou ja, dat ligt eraan wat je dus onder verrassing schaart. Ja. Maar voor mij was het een grote verrassing dat hij zo nep was.
Ja. Ik vond het wel een hele grote verrassing dat hij in die ene etappe met zijn etenzakje over de finish kwam.
Ja, en dat hij nog een keer met Affini de berg omkreeg. Hij heeft eigenlijk allemaal heel rare dingen gedaan. Dus wat dat betreft wel
heel verrassend.
Veel grote verrassingen. Maar veel verrassend. Niet de verrassing waar ik dan op hoopte.
Nee. Nou, Hindley niet zo goed als vorig jaar.
Nee, dat... Nou, dat
zeker waar.
Ja, die hint heeft hij gegeven.
En BJ van Garder en Reichenbach eveneens en wederom niks.
Ja, BJ en Ayn Reichenbach.
Toch?
Ja.
Van Garderen, ja, maar mag je de laatste 5 jaar niet meer voorspellen als tegenvaller eigenlijk.
Ja, kijk, ze zijn gewoon allemaal raak, deze voorspellingen, als ik het zo zie. Dus BJ, we hebben weer niks van hem gezien. En Reichenbach ook niet.
Laten we de top 3 van jou er even bij pakken.
Ja, laten we de
Simon Yates. Niet per se nodig.
Ja, Simon Yates vind ik niet slecht.
Ja, Simon Yates.
Helaas niet op 1. Ja. George Bennett op 2.
11e.
Mika Landa, 3.
Ja, ticket naar huis. Ja, ik had Bernal niet in mijn top 3 genomen.
Ja.
Omdat ik vreesde voor zijn rug.
Ja, dat wreekt zich, hè?
Dat wreekt zich, ja. Dat ik gewoon last heb van Bernals rug,
je,
dat is toch
had
wel
je Bernal vervangen ironic. Door, Bennett vervangen door Bernal, dan had het er een heel stuk florisanter uitgezien.
Ja, zeker.
Maar ja.
Al stelt niet in de voetballerij.
Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Nou, mijn voorspellingen waren... pak ze er even bij, even kijken. Bauke Mollema wint 2 etappes en de bergtrui. Het was niet Giro van Mollema, hè?
Nee, het was...
Het leek eventjes in de week 2 dat hij er doorheen kwam. En dat hij wat dingen zou gaan... dat de stijgende lijn erin zat.
Hij had wel moraal, maar hij had geen...
Ik vond het, en dat is in de Vuelta hebben we dat ook al een keer gezegd... dat hij te vaak erbij zat.
Ja.
In plaats van dat hij echt zijn rit uitkoos en daar dan goed was.
Ja, dat is waar. Tobias Vos als verrassing.
Ja.
Top.
Nou, die mogen we opschrijven.
Well played, sir.
Tim Melier voor de sprint. 1 sprint gewonnen.
Je slaat je andere verrassing gewoon even
over. Die ga ik nog doen. Tim Melier ook, vind ik ook nog wel een...
Hè?
Goed gedaan, hoor.
Zeker, ja.
Maar ja, Jai Hindley als grote verrassing. Ja.
Nee, ja. Nee.
Tenzij ik jouw definitie van verrassing ga nemen. Ja. Dat hij zo slecht deed.
Dat hij als heel snel weer naar huis ging. Nou, hij was nep en daarna ging hij ook nog naar huis.
Ja,
dus, dat was eenmaal.
Ik had ook nog Nibali en Evenepoel als grote tegenvallers. Die je niet in je pool moest nemen. Nou,
well
dat
played.
Is gebleken.
Ja. Nibali 18 of zo geworden.
Ja, mijn top 3 was dus 1 Hindley.
Ja.
2 Bernal. Nou, ja. Okay. En 3 Vos. Ja, een beetje overschat.
Ja.
Maar toch, niet slecht.
Not bad, not bad.
Nou Frank, dan moeten we naar jou.
Ja.
Ja.
Verrassingen, Galopin en Marc Soler.
Ja, top. Ja, maar Soler was best wel lekker bezig, hè? Dat moet je niet onderschatten. Die is uitgevallen. Maar dat had een verrassing kunnen worden. Galopin zou ik nooit meer noemen.
Nee.
Nee.
Maar. Caruso heb jij gewoon genoemd.
Dat vind ik wel echt wonderbaar.
Dat vind ik groot.
Ik ook. Ik laat even stilte vallen.
Ja, dit is mooi.
Golfapplausje.
Ontzettend knap. Ja. Maar goed, dan.
Daarna.
Nibali is beter dan verwacht.
Ja.
Ja, dank
ik had er echt
wat
niks
je verwacht
had. Maar dit, nee, ik had
je had een 19e plek verwacht.
Nee,
dan is het
we
goed.
Komen zo meteen bij mijn verwachtingen wat Nibali betreft.
Mogen,
maar die waren, die
mogen
waren.
We Nibali al afschrijven?
Vrees ervoor. Het is waar, man.
Ja, wil jij het eindelijk... Wil jij hem callen?
Tim roept dit al jaren. En ja. Ik had er 0 verwachtingen van. Ook omdat hij op zijn bakkers was gegaan met zijn pols en zo. Dus,
zou er nog een kansje in zitten dat hij op de Olympische Spelen iets...
Ja, maar hij... Ja,
Kanselare-achtig.
Ja, blijft de kwal van machine.
Precies,
je weet het nooit.
Kwal van machine. Tim vindt het altijd leuk als we zeggen van... Nou, ik denk dat hij nog een verrassing uit de hoge hoed komt. Dus Tim, deze voor jou. Ik denk dat Nibali nog gaat verrassen, deze...
Evenepoel had je ook beter dan verwacht.
Ja, ik dacht, mensen zeiden van, je moet niks van hem verwachten.
Ja.
Nou,
zei ik, nou, verwacht maar iets.
Ik denk
goed
beter,
wegen, beter dan verwacht.
Ja,
eigenlijk is iedereen beter dan verwacht.
Ja,
je
had gewoon echt heel lage verwachtingen van deze hele Giro.
Ja,
behalve van Caruso, Galopin en Soler.
Ik wilde mensen gewoon, mensen zijn vaak gewoon best wel negatief. En denk, nou, gewoon, het valt allemaal mee.
Ja, maar de conclusie is, je zit overal eigenlijk naast, maar je hebt alles
Caruso
goed gemaakt door Caruso te noemen.
Ja, precies. Ja. Sick.
Had ik hem maar in de top 3 gezet.
Ja. Bernal. Wint de Giro, nou, heb je ook goed. Dat is ontzettend
top
gedaan.
Daarna...
Nibali op 2, Evenepoel op 3.
Ja.
Ja.
Ja, ik kan nou zeggen, ik wilde jou een beetje provoceren... omdat jij ze als tegenvallers had genoemd. Maar dat is flauw. Ik dacht echt dat Nibali het heel goed zou doen. Evenepoel hoopte ik eigenlijk gewoon op.
Had gemogen. Ja. Naar, even kijken, er was niemand van onze luisteraars... die het podium goed had voorspeld. Wel echt een heleboel slecht. Mensen die...
Luisteren ze dan wel, vraag ik me af.
Ja, ja, inderdaad, ja. Dit is echt slecht van ons.
Vlaas of Yates en Bernal werden natuurlijk wel vaak in verschillende varianten genoemd op het podium. We hebben even gekeken of dat er iemand was die Caruso had voorspeld in zijn top 3. Ja. Als er iemand die geluisterd heeft naar Frank, als dat de grote verrassing zou worden. En inderdaad, één iemand, Saroni. Die had een wonderlijk podium wel. Cepeda op 1, Vos op 2 en Caruso op 3.
Ja, en hij heeft een foto profielfoto. Erbij. Een profielfoto met een hond.
Ja.
Maar als ik zo naar zijn... Het is een hond en een man.
Ja.
En als ik naar de voorspelling kijk, dus naar zijn top 3, dan vraag ik me dus af wie van de twee Saroni is.
De hond of de man.
De hond of de man. Dus wie heeft de voorspelling gedaan?
Zo, ja.
Want...
Jij denkt een soort Octopus Paul.
Oh, daar heb ik zin in, zeg. Dat we weer een octopus krijgen die allemaal dingen gaat voorspellen.
Ja, dat is waar.
Dat zou lekker zijn.
Ik kan het met Dolly natuurlijk gaan doen.
Jij kan het met Dolly gewoon gaan doen. Ja, ja, uitstekend idee.
Dat is leuk, ga ik doen.
We gaan dit uitbuiten.
Absoluut. Nee, dus props voor Saroni, die Caruso goed had.
Ja,
dat vind ik
wel
de beste
derde
prestatie.
Plek, op de derde
Hoef
plek.
Namens ons, zou ik zeggen.
Ja, Hoef, hartstikke goed gedaan.
Een extra bot vanavond.
Ja, precies. We hadden ook nog de etappe 17 voorspeld. Geen van ons drieën won, helaas. Nee. Met Bardet, Yates en Bouwman. Maar er waren wel een aantal mensen die wel goed hadden. Die Caruso wel goed hadden. Henry, Joep Hamers, Kiwi. Hé, hey, hadden we Kiwi niet ook al een keer eerder?
Nee, hadden we Kiwi niet...
Of was het andere vrucht?
Zat Kiwi niet bij de...
Vrienden van de show.
Vrienden van de show.
Ja, volgens mij wel, ja. Ja.
Ja.
De vruchten van de show bedoelde ik.
De vruchten van de show.
Sorry.
En Richard had het ook goed. Wie is de winnaar? Mag ik de groetjes doen, Jonne?
Joep Hamers.
Leuk.
Ja.
Ja, neem even contact op via groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl of spreek je groetjes in op middels een audiobericht op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. En dan horen we je, niet volgende week, maar waarschijnlijk in de grote voorbeschouwing van de Tour.
Ja, ik weet niet wat we gaan doen met de Dauphiné of iets dergelijks, maar...
Moeten we het nog over hebben?
Moeten we het even
dat is niet, dat is niet in dit grote gezelschap.
Oh, oké, sorry.
Je gaan de Ronde van Zwitserland wel iedere dag doen, toch?
Ja, zeker. Zeker. Ja. De Ronde van Estland, hè? Martin Laas is aan het huishouden. Jongen.
Helaas, dat noem ik hem altijd.
Ja. Van Notaris had vorige week Jasper Belaert tot winnaar gekroond. Met dank aan Alberto Bettiol. Dus we gaan even luisteren naar zijn groetjes. Kom erin, Jasper.
Wat een eer. De voorspelbokaal. Ten eerste wil ik jullie bedanken. Jullie, de makers van de Rode Lantaarn. De enige Nederlanders waarvan ik kan zeggen dat ik fan ben. Ten tweede wil ik natuurlijk ook Daniel Martin, ons hobbelpaard, bedanken voor zijn schitterende ritoverwinning in de Giro. En de groetjes wil ik doen aan mijn verloofde Oya, die net als Karsten Kroon zich afvraagt hoe ik mij al die uren kan bezighouden met naar de koers te kijken. Ik hoop dat ze de komende maanden tijdens het EK, de Tour, de Olympische Spelen en alle andere sportevenementen evenveel begrip kan opbrengen. Voilà, dat was het. Succes nog met de podcast. En doe zo verder.
Nou, wat leuk.
De enige Nederlander.
Ja, gewoon een racist die de groetjes doet. Dit is rechtstreeks van het Vlaams Belang of niet?
Nee,
nee
hoor,
leuk. Jasper, top. Leuk, heerlijk. Ja. Wat fijn.
Ik ken verder ook geen leuke Nederlanders.
Nou, mijn
Max
moeder.
Verstappen.
Mijn moeder.
En jouw
leuk.
Moeder.
Ja, ja. Superleuk. soort van Nederlander.
Dan noem je ook een leuk duo.
Ja, is goed.
Heel goed.
Ik zou nog even te denken. Kiwi. Snijden jullie die helemaal? Of
nee.
Snij hem door midden en lepel hem uit?
Snijd hem door midden en je lepel hem uit.
Je ziet toch ook wel eens mensen hem helemaal snijden en hem dan zo in één keer naar binnen.
Ken je dat verhaal van Tom Dumoulin?
Ja. Heeft hij een kiwi verhaal?
Ja. Tom Dumoulin eet kiwis met huid en haar.
En sticker? Nou,
dan is die burn-out nog niet over.
Dat is de vraag.
Nee, ik vind het ook. Nee, ik heb dat ook gehoord.
Een burn-out verhaal.
Ja,
misschien is hij daarmee.
Ik dacht dat ik het van de Wikipedia-pagina.
Ik ken het verhaal ook, maar ik wist niet of het waar
hij
was.
Hij eet kiwis in zijn geheel, met schil en al. Ik vind dat ook heel raar, maar dat is...
Dat is echt beestachtig, vind ik. Ja. Zo'n beetje met je slurf, dat je zo naar binnen...
Neandertaliaans.
Maar even, mijn mensen doen het met peer ook, die eten ook met schil. Maar dat doe ik nooit. Ik schil met peer.
De peer doe ik dat wel.
Ja?
Ja, maar dat is niet een vacht. Een kiwi heeft echt een vacht.
Nee, het probleem met een peer is natuurlijk dat het zo'n klerenwerk is om het te snijden. Dat je denkt, nou, dan eet ik hem wel gewoon in één keer.
Ja, het is niet
maar bij een kiwi hoef je gewoon één keer doormidden.
Ja, precies. Ja,
dat is veel minder werk.
En dan lepelen.
Maar je moet wel
lekker lepelen.
Je moet wel een lepeltje.
Altijd een lepeltje bij dan. Maar
misschien heeft Tom Dumoulin gewoon geen lepeltjes in
dat
huis.
Hij altijd in zo'n tijdritpak loopt, waar hij dan geen lepeltje in kwijt kan.
Ja, geen zakken, ja.
Krijgt hij van iemand een kiwi, wat dan?
Ja, dan slurf je hem naar binnen.
Oké, dit was eigenlijk.
Ja, jongens, u luisterde naar De Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega-bankzitters Willem Dudok, Frank Heijnen en mijzelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren Canyon, hashtag fiets van de show, en Auto.nl. Als ook aan de vrienden van de show, bijvoorbeeld Joris van Vught, Bram Veenhoff, Wout Koster, Rick Zwart en Menno Lodder.
Maar ook aan Gerco Jonker, Jaska, Jan Nieboer, daar is die, Kiwi.
Hey. Oh, hier is hij pas.
En Suzanne den Hartog.
Maar ook aan Harmen Ketelaars, Erik Jan, Poes in de Boom.
Ja, soms hebben we dus heel veel mensen met afwijkende namen.
Poes in de Boom.
Bij vriend van de show. Nee, ja, dan druk ik op het mailadres en dan krijg je dus Poes in de Boom met gmail.com of iets dergelijks. En dan denk ik ook, ja, nou, dan maar Poes in de Boom. Toch?
Ik heb vandaag heel veel aan Poes in Bomen gedacht. Maar mijn dochter is een spreekbeurt aan het voorbereiden over de Jaguar.
Wat vet.
Ja. Of over de brandweer.
Dus ik moest de hele tijd aan katachtigen. We hebben een heel rijtje katachtigen afgewerkt. Ja. Onder de tijger op de tak.
Ah, maar ik zeker.
Kan er nu dus ook de Poes in de Boom bijzetten.
Ja, Poes in de Boom. Nice.
Als je nog leuke weetjes wil over de Jaguar.
Ja, kom maar door.
Be my guest.
Ja, natuurlijk. Doe er eens eens, zou ik zeggen.
Wat vond ik het leukste weetje? Hij kan het schild van een schildpad in één keer doorbijten.
Oh ja.
Echt?
Vond ik vet.
Krachtigste kaken uit het dierenrijk.
Echt een hele krachtige kaken. Ja.
Dat is echt een truc.
Grof ook wel.
Party dat is mijn, trick. Mijn favoriete
En hij eet kiwis
scène.
Met huid en haar.
Echt een maniac.
En mijn favoriete scène uit David Attenborough. Live deel 2. Dat hij Jaguar een kaiman pakt.
Oh ja.
Hij pakt hem zo en dan... Commentaar.
YouTube staat hier vol mee. Ik heb dit met mijn dochter gekeken allemaal.
En dan het commentaar. This killer is killing killers. Dat is echt... Moet je net David hebben natuurlijk.
Dat klinkt maar, als een samenvatting van een goede film die jij moet intypen.
Bijvoorbeeld.
Dof, ja.
This killing is killing killers.
Ja, of het commentaar van... hoe heet die man van Eurosport?
Jan Hermsen? Karsten Kroon?
Karsten Kroon. Ja, Karsten Kroon die Egan Bernal ziet dimmeren.
Ah, ja.
Ook wel mooi.
Ja, zeker. Frederik van Waarden en Janine Vasmel moesten.
Oh ja, sorry. Ja. Wil je je aansluiten bij dit Rode Leger van inmiddels 1016 vrienden en op deze manier Willem helpen aan die experimentele geneesmethode tegen levervlekken, maar vooral ook komend seizoen weer een hoop uren wieler luisterplezier mogelijk maken? Kijk dan even op vriendvandeshow.nl/derodelantaarn en trek die poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Hetskoers.nl, de allerleukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten, in het bijzonder Bastiaan Gjaar, de gevaccineerde Maarten Visser en Leon Geuyen, als mede-notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, over brandweer Made hebben we nog een update.
Nou ja, we hadden het natuurlijk vorige keer over de spookboot die gezonken was.
Ja, ja. Die ligt daar nog.
Dat zou kunnen. Maar toen ging het onder andere over wat zijn zoekslagen eigenlijk. Want we hadden het toen over dat de brandweer zoekslagen had gemaakt. Daar kregen we Bas zelf. Die reageerde erop.
The man, the myth, the legend.
Feitelijk wat ze doen, zoekslagen is heen en weer varen in rechte lijnen, stroomafwaarts. En dan kunnen ze op de kaart zien waar ze gevaren hebben, zodat ze niks missen. En ze hebben daarvoor, om te kijken of er iets onder water ligt, hebben ze een soort fish finder. Heb je ooit Deadliest Catch gekeken op Discovery Channel?
Nee.
Waar het gaat over krabbenvissen op de IJszee.
Oh, Bering, we gaan nu zeker wel kijken.
ik vond het heel leuk dat een vet programma gevonden, maar het is al volgens mij al 15 jaar hetzelfde.
Vis-TV, vind ik leuk.
Er worden fuiken uitgezet in woeste weersomstandigheden en even later worden die fuiken weer binnengehaald en dan zitten er wel of niet krabben in.
Oh,
Het is gewoon al 15 jaar gaande.
Dit is al 15 jaar gaande, ja. En er is dan strijd tussen verschillende boten die dan moeten oogsten. Maar als je dat zou kijken, dan kende je ook het begrip fish finder. En dat is dan zo'n sonar waarmee je onder water kunt kijken en kunt zien wat er dan allemaal onder water gebeurt.
Hoeveel seizoenen heb jij meegepakt hiervan?
Nou, ik heb tijdens mijn studententijd wel best wel veel gekeken, hoor.
Veel gebloot ook.
Ja, daar is het heerlijke televisie voor, kan ik anders zeggen. Ja, maar daarmee kunnen ze dus kijken. Daarmee met zo'n ding kun je dus ook wel zien of het een zeilboot ligt, of nee. Dus de kans dat er daadwerkelijk een zeilboot ligt is vrij klein.
Okay.
Het lijkt gewoon een spookmelding te zijn geweest. Maar goed, dat was het.
Skitterend. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan. We zijn vooral actief op Twitter en de Gram.
Ja, zeker.
Maar je mag ook ouderwets per post duiven.
Zelfs Olivier Le Jacques. Is inmiddels follower op de Gram.
Ja, hij followt ons ook gewoon op de Gram. Oh, fucking awesome.
Goed,
Step up.
Maar je mag ook mailen. Groetjes @roodlantaarnpodcast.nl. Kregen we laatst nog een hele lieve fanmail. En,
echt aardig. Mensen sturen soms gewoon lieve dingen.
Ja, gewoon heel lieve dingen. Dus gewoon
toch
heel
blijft leuk. Altijd de stekende kritiek blijft altijd het meeste hangen.
Dat is menselijk. Wat hadden we gehad voor stekende kritiek? Ja, welke zakhooi had ons nou weer geprobeerd om in een depressie te praten?
Iemand vond ons te veel fanboy. Ja, iemand anders miste Tim, dat kon ik me nog wel even voorstellen.
Ja, alle begrip.
Je onthoudt natuurlijk altijd de negatieve dingen. Heb jij dat ook, Frank? Je krijgt er heel voortdurend natuurlijk alle lof toegezwaaid met al je prachtige columns. Er zat toch ook wel eens iemand tussen zitten die je
zeker,
gewoon
een zeker.
Ontzettende oetlul vindt?
Ja. Ja, ik heb ooit een keer dat... Ik probeer nooit... Je moet sowieso nooit reacties onder stukken lezen. Hè? Dat is natuurlijk les 1 als je ook wel eens op internet iets publiceert. En toen kreeg ik ooit van een vriend van mij een screenshot van één reactie onder een column van mij. En die reactie luidde: Frank Heijnen is een klootzak.
Wat heb je teruggestuurd? Je moeder in een broodzak? Ja.
Nee, dus nee, dat komt zeker voor, regelmatig.
Met een nickname Merel. Ja.
Nee, maar er zijn natuurlijk wel eens gewoon mensen die je op feitelijke onjuistheden pakken, wat al vervelend is, maar dat kan gebeuren. Als mensen het echt gewoon, dat ze denken, nou, ik heb nou een aantal dingen van je gelezen, ik mag jou niet.
Ja.
Dat is echt vervelend.
Ja.
Maar ook onvermijdelijk en niks aan te doen ook, denk ik. Ja. Dus nee, dat komt wel eens voor. Hoe ik daarmee omga, bar slecht, kan ik je maken. Ik kan me daar niet over uitweiden, maar ik ben wat dat betreft echt heel kinderachtig. En ook...
Gewoon schelden.
Schelden.
Langs hun huis gaan, langs hun werk gaan.
Wraakgevoelens.
Comments achterlaten op hun werk.
Je lijkt me ook wel zo iemand met een zwart boekje waar dan namen in verdwijnen die je ooit nog eens wraak moet nemen.
Ja, dat ga ik sowieso niet doen, maar...
het is fijn om te weten dat het kan. Ja. Mocht je mentaliteit ooit nog eens veranderen.
Nee, ja.
En hoe waren de reacties op jouw...
mijn aanwezigheid.
Jouw aanwezigheid in de Roland Taarn. Heb je leuke reacties gehad?
Ik heb zeker leuke
Hebben er mensen geluisterd in je omgeving?
Vrienden, familie?
Die dieren. Zitten nog niet zo in de podcast zien, volgens mij. Mijn familie in ieder geval niet. Nee. Dus mijn ouders zeiden, je doet nu ook een podcast. en hoe werkt dat dan? En moet je daarvoor ergens naartoe? En toen legde ik uit hoe we dit de afgelopen 3 weken gedaan hebben. Maar het hele fenomeen was nog een beetje, is nog groeiende in ons.
Zij luisteren nog naar Radio Oranje of zo dan?
Ik ben opgegroeid in een huis waar de hele dag Radio 1 aan stond.
Ik weet,
Sjors Freulich is het behang van mijn jeugd.
Oh, wow.
Ja, maar dit allemaal terzijde. Nee, ik heb een hele leuke reacties gehad, maar veel van mensen die mij kenden of nog niet kenden van mijn schrijven, die er nu achter kwamen dat er ook een gast is die over wielrennen schrijft.
En dat je niet 70 bent.
En dat ik
denken
niet...
veel mensen denken dat jij veel ouder bent dan je eigenlijk bent.
Ja.
Valt mij op.
Ja, ja. Maar heb ik dat nu ontkracht de afgelopen 3 weken?
Nee, ja.
Je hebt wel veel hippe woorden. Veel slang heb je gehad.
Ik had video's op de gram geplaatst dat we de podcast aan het opnemen waren. Dus toen kregen mensen denk ik live beeld van wie jij was.
Ja. Nou,
en wat vonden ze dan van jou?
Nee, iets, ik
veel jonger
dan. Nooit iets van jezelf. Van
mezelf, gek
wezen.
Oh, ja.
Nee, ik ben altijd het gezichtspunt.
Slim. Well played.
Ja, slim.
Maar heb je het als prettig ervaren de afgelopen Giro-weken?
Ja? Ik vond het erg leuk, ja. Ze kijken me zo.
Jij
vond het wel prettig. Ja.
Ik vond het echt rieke kut.
Die indruk maakt hij helemaal niet, namelijk.
Nee, ik vond het echt heel... Ik vind het ook iets fascinerends dat je gewoon aan het praten bent. Ik bedoel, we bereiden dit wel voor, maar we zijn toch behoorlijk aan het improviseren. Ook mensen die correcties doorsturen, wordt zeer gewaardeerd. Maar ja, ik zeg ook maar wat. Ja, daar valt genoeg op te corrigeren.
Wat had je dan gedaan?
Ja,
luister nog maar eens wat scherper.
Dus dat mensen dat echt leuk vinden. En het is ook leuk, want ik luister het zelf ook terug. En denk, nou, god, die jongen, die zegt ook leuke dingen. Dat ben ik gewoon zelf. Dus dat werkt ook gewoon goed. En ik moet ook wel zeggen, dus de dag daarna... dus op de maandagen en de vrijdagen, deze Giro... zei ik ook bar weinig. Ik ben meestal alleen thuis.
Ja.
En dan zeg ik überhaupt niet zoveel. Ik ben ook een slechte telefoneerder, dus ik neem vaak niet op. Maar nu was ik echt dat ook als Merel dan 's avonds thuis kwam... dat ik eigenlijk ook nog niet woorden terug had. Dus het was wel...
Klaar met praten.
Ja,
dat herken ik wel.
Ja. Je kunt nu weer eventjes bijkomen, een paar weken, toch?
Ja, misschien dat ik weer eens wat zeg tegen mensen in mijn omgeving.
Heeft het ook iets gedaan met je Giro-beleving?
Ja. Nou, ik had... Ik voelde toch wel een lichte verplichting om gewoon iedere dag sowieso te kijken. Waar ik misschien anders wel eens een dagje had overgeslagen.
Ja. Mag hoor.
ja, mag. Maar ik dacht toch, ik wilde toch gewoon weten wat er... ook gewoon live kijken, anders zou ik misschien eens een keer een samenvatting of even terugkijken. En dat vond ik eigenlijk wel leuk, want dan ben je gewoon... net als je heel fanatiek met poeltjes bent of zo, wat ik totaal niet ben... dan komt er gewoon een soort extra laag bij het volgen van zo'n grote ronde. Ik vind de Giro sowieso te gek, maar het is ook altijd een hele drukke periode voor mij met werk. Dus daardoor mis ik wel eens wat. En nu had ik gewoon een goede reden om te zeggen, het is ook gewoon werk.
Het is werk, ja.
Ik kijk gewoon iedere
dag. Dat is heerlijk, vind ik dat. Het is mijn favoriet argument. Ja,
ja toch?
Het is mijn werk.
Ja.
Grappig, lig ik daar weer.
Maar ik, ik had dus ook dit van, dat is nog steeds een van de
kinderen huilen, toch blijven liggen.
Hamkaas aan het vreten.
Moet ook op.
Wat wij zeggen.
Willen. Nee, dat is een van de verrassendste aspecten van het maken van een wielerpodcast vind. Dat ik het kijken naar wielrennen leuker ben gaan vinden. Zelfs nog omdat ik het al vond. Want het dwingt je er veel meer toe om je er actief toe te verhouden.
Ja,
en dan niet zo eens zozeer van, ik moet er per se iets van vinden. Maar altijd zoeken naar een soort van betekenis.
En je moet je gedachten natuurlijk ook gewoon concretiseren. Of je gevoelens die je erbij hebt. Ik vind soms iets heel leuks. Zoals nu hadden we het over wat dan het leukste van de Giro was. Of het mooiste herinnering, of het raarste, of het verrassendste. Is heel vaak concretiseer ik dat soort... Is het ook een soort golf die je overspoelt, zeg maar. Ja. En nu moet je daar toch iets... Dan moet je gewoon een moment kiezen waarom ik die Montalcino-etappe nou zo mooi vond. Vond ik heel fijn om dat eens te concretiseren. Want normaal, als ik er niet een column over schrijf, wat ik maar één keer per week doe, dan lig ik gewoon en heb ik het heel erg naar mijn zin. Ben ik gewoon een domme consument. En nu ben ik een net iets minder domme consument geworden.
Ja. Nou, lekker. We hebben nog een plekje vrij in de Vuelta. Dus,
kijk. Ik weet niet of ik twee grote rondes in één jaar...
Even een bullet kan.
Ja, ik heb even een poel er wel uitgepodcast.
Maar ontzettend bedankt, Frank. Het was waar genoeg om je aan tafel te mogen
wederzijds
hebben. We hebben Tim natuurlijk uiteraard gemist.
Zeker.
Ja. Maar je was meer dan waardig vervangen.
Fijn. Ja. Ja, dank jullie wel, jongens. Echt, dank voor de uitnodiging.
Genoten.
Dus tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Wij zijn er binnenkort weer. Nogmaals dank voor alle aardige woorden. En zelfs voor die paar stomme. Sorry dat we af en toe zulke lange aflevering maakten. Dat het haast onmogelijk was om alles lekker te luisteren. We weten eigenlijk nog niet wat we de komende weken gaan doen. Maar we weten in ieder geval dat de start van de Tour de France al nakende is. 26 juni.
Ja,
dat is drie
zo
weken.
Zo snel.
Vier weken. Dat... Hij is ook een week eerder in verband met de Olympische Spelen.
Ja.
Meestal zijn we er... Ja, jij wil altijd zo anderhalve week van tevoren met de voorbeschouwing online staan, Jonne?
Ja, in ieder geval een week. Een
dus
week
met een
van
week
tevoren.
Of drie zitten we alweer in je feed met de grote voorbeschouwing op de Tour de France van 2021.
Met Frank dus. Heijnen.
Ja. Kun je toch nog niks meer voorstellen?
Nee, totaal niet. Nee.
En vooral ook omdat we dan al vol in het EK zitten.
Ook dat nog.
Oh ja.
Verdamme.
Oh man, daar heb ik geen zin.
Maar de Tour is dus weer met The Return of the King. Of zo je wilt, maar dat zullen we straks pas zien. Timothy the White.
Oh, nee, hè.
Ja, dus je mag je Lord of the Rings kennis weer op gaan poetsen.
Oh, ja, dit wordt weer uren maken gewoon.
Ja, maar wie weet...
Samenvatting.nl.
Wellicht doen we ook nog wel iets leuks tussendoor. Of je kijkt gewoon seizoen 2 van El Dia Menos Pensado. Jij had de eerste aflevering al gezien.
Ik heb hem gezien gisteren, ja. Het was echt wel weer lekker. En er wordt de hele tijd, daar ben ik nog niet, maar dat is duidelijk de climax van de serie, is die rit, de ene laatste of de laatste rit in de Vuelta afgelopen jaar op die kale berg. Waar opeens Movistar Carapaz ging achtervolgen. Wat overduidelijk een afrekening in het circuit was.
Ja.
En ook nog.
Het is meer iets voor de Willem-podcast over ons eigenlijk.
Ja, ja. Het was duidelijk dat daar zeer veel ruzie over geweest is. En emotie bij gepaard is. Op een gegeven moment zag je Arrieta, wat volgens mij de verantwoordelijke was achter deze een van de talloze rare moves. Ja, gewoon volschieten en zeggen van er zijn mensen die mij heel erg teleur hebben gesteld. En daar verheug ik me enorm op. Ja, ondertussen zie je Valverde alleen maar grijnzen.
Ja.
Grijnzend rondlopen.
Ik hoop echt dat seizoen 3 gewoon vol gaat over Annemiek van Vleuten, die vol verbazing rondloopt in de wereld van Movistar.
Ja. Oh ja, in de eerste aflevering, Enric Mas wordt opeens heel boos op de mechaniekers, omdat ze iets verkeerd hebben gedaan. Het was meer iets met, er was een nieuwe leverancier van remmen of van pedalen of weet ik veel. En Enric Mas had heel veel stress in de Tour en reageerde zich af. En je zag niet het afreageren, maar wel zijn beetje laffe excuus.
Oh, heerlijk.
Moet je genieten van Nou, dat is dus iets wat je kunt doen tot 26 uur.
Dikke tip.
Wij zeggen voor het laatst. Ciao.
Ciao.
Ciao. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you. Thank you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.